mijn ego is wat groter dan normaal. En de reden daarvoor is omdat ik een Rolex op mijn pols heb. Ja, ja.
Twee stuks, de boys zijn geslaagd. Rolex ziet natuurlijk dat hun pre-owned markt, dus de tweedehands markt, stijgt in waarde. Ook die moderne stukken, nog steeds. Dus als jij een nieuwe Rolex 36 mm wil kopen, met een fluted bezel, blauwe wijzerplaat, zeg maar wat, en een jewelry, dan kost die 9000 euro grofweg.
Weet je dat het echt is?
Vintage is wat lastiger na te maken dan modern. Dus bij modern kunnen ze het echt de laatste tijd één op één namaken. Dat is bijna wel een beetje engig, zeg maar. Ik heb bijvoorbeeld een keer een horloge laten gaan op een afwerking van het uurwerk. Dus toen dacht ik van, hé, die tandwieltjes of die schroef, die ziet er afwijkend uit. We doen het niet.
Hallo allemaal, welkom bij een gloednieuwe aflevering. Vandaag hebben we te gast Bernd van Gayard Watches. Als jullie niet doorhebben, mijn ego is wat groter dan normaal. En de reden daarvoor is omdat ik een Rolex op mijn pols heb. Ja, ja.
Twee stuks, de boys zijn geslaagd. Ze hebben gelijk eentje gekocht, hè?
Ja, die Cherry Up podcast ging heel goed.
Ik zie het, boys. Echt lekker bezig.
Ja, dat is de allereerste keer ooit dat ik een Rolex überhaupt in het echt zie of draag. Dus het is wel echt iets wat...
Dan heb je wel gelijk de endgame heb je omgehangen. Mm-hmm. Het is echt super vet.
Kun je even kort uitleggen welke heeft Shady
Wat heb ik om?
Ja, het is een Day-Date. Mensen noemen het vaak de Presidential Watch. Maar dat refereert voornamelijk naar de band die erop zit. Het is een Presidential of President Bracelet. En dat is een drielingsschakel. En die is altijd gemaakt in edelmetaal. Dus het is of wit goud, geel goud of platinum. En dit is dan de geel goud variant. Het is wel een iets... hij komt uit de jaren 80, 85 om precies te zijn. En die heeft saffierglas. Dus zijn voorganger had ook plexiglas. Dus het was wat fragieler glas eigenlijk wat erop zat. Maar dit is iets meer voor alle dag, zeg maar. Dus,
het lijkt alsof het glas ook een beetje uitsteekt of zo.
Ja, ligt er iets meer op. Dus als je bijvoorbeeld kijkt echt naar de meest moderne horloges die dus nu worden vrijgegeven, dan ligt het er echt meer in. Mm-hmm. En nu heb je
zie je ook heel erg dat die er...
Maar jij hebt echt plexiglas. Ja. Dus het plexiglas geeft veel meer diepte. Ik vind het wel heel mooi, want daardoor knalt die wijzerplaat er echt heel mooi uit. En beide hebben jullie een stukje historie on the post. Het is wel echt
want,
top.
Want van welk jaar is die van mij?
Die van jou is van 1985. En het horloge wat jij hebt is nog iets ouder. Die komt uit 1974 uit mijn hoofd. Ik pin me er niet op vast. Dus,
Het is gewoon drie keer zo oud als ons. Jeff.
Gek, hè?
Ik ga meteen aan de kant zetten voordat die over het
horloge. Ik doe hem ook gelijk uit, want ik vind het echt heel spannend.
Man, inderdaad, laten we het eruit doen voordat het fout gaat.
Hoe doe je eigenlijk boys. Een Rolex uit?
Ja. Sowieso een beetje om prijstechnisch over te hebben. Dus die D-Date, het is een 18238. Dus de echte referentie van het horloge. En die is ongeveer bijna 18.000 euro. En de Submariner die je om hebt, die is bijna 20.000 euro.
Ja. Okay. Ja, je voelt je ook meteen wel wat zelfverzekerd.
We sturen zo meteen de factuur, hè? Ja, dat is goed. Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Wat je hebt nog meer bij je. Kan je ons kunnen vertellen over de andere producten die je mee hebt?
Ja, tuurlijk. Kijk, ik heb mijn selectie meegenomen. Ik had het net in de winkel of erover met de boys van wat zullen we meenemen. En we hebben toch wel de stukken meegenomen die een beetje... staan voor onze identiteit en wat wij mooi vinden. Mm-hmm. Dat is onder andere een Datejust. Dit is dan bijvoorbeeld een Datejust 1601. En dit is eigenlijk het meest verkochte horloge binnen onze collectie. En het heeft er voornamelijk mee te maken dat dit echt tussen aanhalingstekens een instapmodel is bij Rolex. Dus tussen de 4.000 en 6.000 euro zou je er eentje kunnen bemachtigen. En dit is voor heel veel, vooral ook jonge gasten, echt superleuk om hiermee te beginnen. En waar ze vaak ook heel veel interesse in hebben. Dus we hebben ook best wel een brede range in deze stijl. Dit is dan een referentie 1601. Ook weer plexiglas. Ligt het glas weer net iets hoger. En wat ik net liet zien, het is dus een confetti dial.
Ja.
Ja.
Er zitten allemaal spikkeltjes in. Rood, groen. En misschien kan je een zoom in.
Ja, dat gaan we laten zien. Ja. Dat maakt deze ook heel bijzonder meteen. Hè?
Eigenlijk wel, ja. Ja. Eigenlijk vooral ook de conditie. Want we hebben het ook weer over 1970. Dus het is
niet normaal.
Het is echt bizar.
Hij glimt. Ja, het is echt niet normaal.
Ja. Dus je kan het zelf nog een keer goed zien. Maar het horloge wat voor ons ontzettend belangrijk is, is dat altijd alles origineel is. Mm-hmm. Zijn de wijzers origineel? Is de wijzerplaat origineel? Is de kast origineel? De band? En als dat allemaal tijd correct is, dan wordt daar een waarde, hang je daaraan vast. Maar stel dat het horloge bijvoorbeeld een te nieuwe wijzerplaat had, of die is vervangen of beschadigd of iets, dan wordt die waarde automatisch ook minder ervan. En dat is heel belangrijk als je ervoor kiest om vintage horloges te verkopen.
Want zo'n wijzer, stel je voor dat gaat kapot, kan je dat dan gewoon aanschaffen bij Rolex zelf? Of is dat bij de fabrikant? Of hoe werkt dat?
Ja, kijk, vroeger maakten ze gebruik op die wijzerplaten en wijzers van tritium. Vroeger was dat radium, dat is radioactief. En ja, dat klinkt een beetje heftig.
Ja, klinkt heftig.
Maar dat, dat werd vroeger gebruikt. Het was eigenlijk een soort verf, hè, en die werd dan gebruikt en dat gaf dan licht in het donker.
Oh ja.
Dus bij de moderne horloges is dat luminova of superluminova, dat kleurt blauw. Mm-hmm. En tritium kleurt meer groen, radium ook. En dat is eigenlijk schadelijk voor je, niet in deze hoeveelheden. Maar vroeger moet je voorstellen, in die fabrieken waarschijnlijk was het natuurlijk in grotere hoeveelheden. Daarom is het uiteindelijk ook eind jaren 90 afgeschaft, mochten ze er niet meer mee werken. Maar in principe hoort een horloge van deze leeftijd, jaren 70, tritium erin te hebben. En daarom, als je dat bijvoorbeeld laat vervangen, dus stel je gaat naar Rolex of whatsoever, of iemand anders, je laat die wijzers vervangen voor nieuwe wijzers, dus Luminova wijzers. Mm-hmm. Nou, eigenlijk is het horloge dan niet meer tijd correct. Of het klopt eigenlijk niet meer. En dat is natuurlijk voor het zicht, om het dragen niet heel erg. Maar voor ons als een plek waar mensen naartoe gaan, voor producten die gewoon goed moeten zijn en origineel zijn, is dat wel iets van, ja, dat moeten we dan vervangen.
Ja, want het gevoel dat ik ook krijg, dat er echt heel veel passie ook een beetje in deze industrie zit. En ook passie voor details.
Ja.
Dus ook al zie je het niet van buitenaf dat de wijzer anders is, het staat wel gewoon nog steeds papier. En jij zelf weet dus ook dat het dus door een hele andere stof is gemaakt dan het originele van 1978.
Ja. Ja, dus het is wel echt, je moet je natuurlijk wel veel in lezen. En het is juist ook heel belangrijk dat mensen echt weten hoe zo'n horloge moet zijn. Ja. En daarom is het ook zo fijn dat nu zeker in de afgelopen paar jaar die markt groter is geworden. Dus steeds meer mensen hebben er kennis van. En zeker ook voor het aankopen van die horloges is het, ja, we hebben natuurlijk een winkel, dus kom naar mij toe. Ja. Nee, grapje hoor, maar we hebben weer een zin van, koop het wel gewoon bij een goede zaak. Een gerenommeerde winkel, mensen die ook met garantie werken. Want anders kan je zomaar een zogeheten Frankenstein dan kopen. En dan is alles zeg maar samengesteld. En dan, ja, dan is het eigenlijk niet meer waard, zeg maar.
Ja, dan heb je gewoon Rolexen met allemaal verschillende datums. Zeg maar de wijzers van 2006 en dan armband van 2003. Dat, ja,
klopt. Bij wijze van spreken, ja. Het lijkt in grote lijnen, lijkt het allemaal op elkaar. Maar kijk, soms zijn er echt hele oude horloges. Dus uit de jaren 50 of 60 van Rolex. Heel zeldzaam. Viercijferige referenties van Rolex. Zoals GMT Masters of Subs of noem maar op. Ja, daar is het soms zo moeilijk voor om daar nog originele onderdelen voor te vinden. Mm-hmm. Dat soms die onderdelen al zo ontzettend kostbaar zijn. Ja. Dat het daarom zo belangrijk is dat je het ook in goede conditie koopt. Dat is echt heel belangrijk.
Ja. Mm-hmm. Ja. En Sherif had het net even over dat er heel veel passie speelt in deze industrie eigenlijk. Ik ben wel benieuwd hoe dat bij jou een beetje is ontstaan. Ja. Had je dat altijd al, passie voor horloges?
Ja, zeker. Vroeger was het wel iets minder dan nu natuurlijk. Dat is wel echt gaan groeien. Maar ik kom eigenlijk voornamelijk uit een hospitality-achtergrond. Dus ik heb een middelbare hotelschool gedaan. Het is wel grappig om te vertellen, ik ben echt een doener. Dus ik ging wel naar school toe, maar school, of opleiding of studie of hoe je het ook wil noemen, het was niet per se voor mij weggelegd. Want ik wou voornamelijk bezig zijn. Ik wou op stap in het veld dingen ervaren, meevaren, vasthouden, proeven, voelen. En ik koos er dus voor om naar de middelbare hotelschool te gaan. Maar ik koos wel voor een BBL-weg. Dus het was 4 dagen werken. 1 dag ging ik naar school toe. En toen ging ik werken voor een restaurant. En dat vond ik echt geweldig. Want ik kon daar met mooie producten werken, wijnen, eten. Nou, je ziet het, ik hou ervan. Dus, ik hou er nog steeds heel erg van. Maar daar leerde ik natuurlijk wel hoe het was om met gasten, zeg je dan in de horeca. Nu heb ik dan klanten, maar in de horeca heb je gasten.
Ja.
Om daarmee om te gaan, zeg maar. Ja, daar heb je een hele bizarre quote weer ervan, maar die houdt me achterwege. Met gasten en klanten. Waar
Dat je hetzelfde. Dat is ook wat je voor wat je nu doet belangrijk, denk ik, toch?
Ja, dat hospitality is super belangrijk. Ja.
En de horlogewinkels zien de eigenaren ook hun klanten meer als gasten, denk ik. Dus even een koffietje drinken, theetje drinken.
Ja, want dat zei ook beneden net van, hé jongens, ik vind het ook gewoon leuk als mensen gewoon langskomen van leeftijd. Niet voor het kopen, maar kom. Desnoods drink je gewoon helemaal koelkast leeg. Het gaat om de hospitality, het is gezellig. Kom bij mij gewoon wat drinken en dan kan je rondkijken. Hier wil je de watch uitproberen. Het is echt gewoon die experience die jij meegeeft, wat je ook in restaurants vaak voor je ziet.
Dat is het eigenlijk in de basis inderdaad wat het is. En ik heb echt heel veel in de horeca gewerkt. Dus ik heb ook voor een Michelinsterren restaurant gewerkt. Dat vond ik super gaaf, omdat je wel een bepaalde service levert. Mm-hmm. En dat is in alles. Hospitality kan je in alles toepassen. En op een gegeven moment stapte ik eruit. Ik kreeg een vriendin uit de horeca, stapte ik. En je maakt gewoon lange dagen, daar kies je ook voor. Dus daar had ik ook geen problemen mee. Het is geen 8 uur werken. Het is wanneer de laatste gast is vertrokken, dan moet je opruimen en dan stopt het. Dat waren gewoon vaak dagen van 10 uur, soms 12 uur. Dat echt pittig, hoor.
Vooral Michelin-restaurant.
Ja, daar duurt het soms nog veel langer. Dus in de middag heb je dan tastings. Dus dan ging je wijn proeven met wijn en spijs. En daarna kwamen pas vanaf 6 uur kwamen dan de gasten kwamen. Nou, ik liep daar vaak om 3 uur de deur uit. Dus dan was je dan om 12 uur en dan ging je om 3 uur weg.
Dat leert je misschien wel hard werken dan ook.
100%. Ik ben nog steeds een voorstander van. Ik zou iedereen het aanbevelen om in die markt of gewoon in een mooie horecagelegenheid te werken. Omdat je ook heel erg leert van, je begint hier en je kan jezelf opwerken. In de rang, zeg maar. En hoe dat uiteindelijk kwam is, ik stopte dus mee. Een goede vriend van mij werkte bij een andere juwelier in Amsterdam. Ik zocht iets anders. Ze zeiden van, nou, waarom kom je niet part-time hier? En dan dacht ik van, nou, ik ga wel kijken wat ik doe. En ik kwam daar en begon daar met werken. En op een gegeven moment verkocht ik een aantal horloges. En ik dacht van, oh, dit is wel echt gaaf. En toen had ik met de eigenaar erover. Ik zei, nou, mag ik misschien wat vaker komen? Nou, toen werd 2 dagen, werd 5 dagen, zeg maar. En toen heb ik daar uiteindelijk, wat is het? Bijna 5 jaar heb ik daar gezeten. Mm-hmm. En dan leer je gewoon over passie en het gevoel, het uurwerk. Alles wat erbij komt kijken, echt super gaaf.
Want wist je al wat voor horloges voor die 5 jaar?
Echt basis.
Basis.
Rolex, Patek, ja. Omega, Cartier, die hebben modellen. Je kan de tijd erop zien.
Ongeveer.
Okay. Ja, ik weet niet. Ja, je kan de tijd erop zien. That's it, weet je wel. Dat was het. En ik wist niks van waardes. En ik begon daar in 2019. En in 2019, in de afgelopen 4 jaar, is de hele horlogebusiness alle kanten opgevlogen. Het is echt heel gek gegaan met prijsstijgingen, dalingen, noem het eigenlijk maar op. En we hebben ook wel echt bizarre gesprekken gehad in de winkel. Dat op een gegeven moment ging die markt dus stijgen. Hè? Dus die horloges werden meer waard. Mm-hmm. En op een gegeven moment komt er een stijl komt binnen. Ik zie het echt nog zo voor me. En die vrouw was een beetje al zo van, wat doen we hier eigenlijk? En hij was helemaal hyped. Ik wil dat horloge vasthouden en zien. En die doet hem om. En ik weet nog precies, Datejust, witte wijzerplaat, oysterband. Dus eigenlijk deze band op dit horloge. Mm-hmm. Witte wijzerplaat. En die vrouw zegt van, ja, maar denk nou om die keuken. We wouden toch die keuken? En hij zo van, maar ik wil dat horloge. En zij was eigenlijk al naar buiten gegaan. Nou, dus zij stond buiten en we hebben camera's hangen, dus we konden meekijken. En je ziet ze een beetje zo voor de deur staan. En op een gegeven moment zie je hem gewoon terug naar binnen zeggen, het mag.
Hij moest zijn vrouw verkopen.
Ja. Dus die keuken, ik hoop dat hij nog is gekomen. Maar die had dus wel dat horloge. Dus dat gaf aan dat we verkochten gewoon alles. Alles wat binnenkwam, verkocht meteen. Ja. En dat had er meer mee te maken. Dat we zaten natuurlijk tijdens COVID. Mensen wisten niet wat ze een beetje moesten doen met hun geld. Met heel veel mensen ging het minder goed. Met heel veel mensen ging het heel goed. Ja. En dat was voor mij echt een eye-opener, omdat we heel veel online verkochten. Mm-hmm. Dus mensen die kwamen niet eens bij ons in de winkel, dat mocht niet. Maar die kochten het gewoon online. Hebben we nooit problemen mee gehad. Nou ja, ik klop het af, maar nog nooit iets van, ik wil het niet, al terug. Of het geld wordt teruggehaald of iets. Het was altijd gewoon, nee, top, dankjewel en klaar. En dat waren gewoon, dat was voor mij echt een eye-opener. Vond ik echt bizar. En
dat kwam trouwens ook in het nieuws. Hè, dat tijdens COVID opeens de horlogemarkt inderdaad omhoog ging. Doordat mensen zich gewoon verveelden. Rijke mensen verveelden zich gewoon. Auto's werden veel meer gekocht. Horloges werden veel meer gekocht. Ja. Echt ziek om te zien.
Ja, het is het is wel echt bijna bizar, zeg maar. Van dat je denkt van, jeetje, kan dat zoveel meer waard worden? Mm-hmm. Kijk, je hebt vintage en modern. Modern, laten we het hebben over hetgeen wat nu nog wordt verkocht. Zeg maar nieuw, hè, bij een authorized dealer, zoals ze dat dan netjes zeggen. Iemand die echt vanuit Rolex mag verkopen. Mm-hmm. Dat kan je in principe niet kopen, maar aan de andere kant kan het ook weer wel. Hè. Je moet wel iemand zijn van een bepaalde status. Dan kan je bijvoorbeeld dat horloge wel weer kopen.
Op een lijst staan en
of
zo.
Of met een lijst. Okay. Ja, de een werkt er wel mee. Je weet niet. Ja,
als ik naar binnen loop, is hier niet. Maar als ik een voetballer ben, is hier wel. Zo.
Ja. Dat zeggen ze een beetje. Ja. Weet je? Mm-hmm. Dat is wel een beetje hoe het gaat. Of wat ik in ieder geval ook hoor. Even kijken hoor. Waar wil ik naartoe?
Ja, dat de prijzen zorg omhoog waren
gegaan. Oh ja, sorry. Ja. Ja. Nee, maar dat die prijzen. Dus je hebt eigenlijk dus iets nieuws kan je dus kopen. Nou, dat kost X. Maar als je dan de winkel uitloopt, is dat bij sommige modellen wel 20.000 euro in één keer meer waard. Simpelweg omdat je het niet kan kopen.
Dat vind ik zo.
Ja.
Want mijn, ja, ik wil niet. Oké, okay, iemand in mijn omgeving die heeft dit dus ook gedaan. Ja. Die heeft zichzelf dus verkocht op een. Die is dus goed geworden met een dealer. Ja. En die heeft gezegd van ja, dit horloge wou ik al zo lang hebben en dit en dat. En ook van hé, hey, wat leuk horloge heb jij om? Dus hij stapt de winkel uit. En dat horloge wat hij had gekocht was al 10, 15.000 euro meer waard. En hij heeft hem binnen 5 minuten weer verkocht.
Nou ja, kijk, en dat is eigenlijk hoe het nu gaat. En daar sta ik niet volledig achter. Kijk, ik moet ook wel zeggen dat ik ook wel moderne horloges verkoop. Dus ik mag daarin niet hypocriet zijn. Hè? Maar mijn hart ligt voornamelijk bij vintage. Dus vintage is een markt wat X heeft gekost. En het heeft een natuurlijke prijsstijging doorgaan. Dus het wordt natuurlijk schaarser. En daardoor betaal je er uiteindelijk meer voor om dat te kunnen kopen. Alleen met modern is het op een gegeven moment zo hard gegaan. Dat bijvoorbeeld je had een D-date op een gegeven moment. Een wit gouden of een rosé gouden D-date. 40 mm met zo'n olijfgroene wijzerplaat. Mm. Nou, die kostte volgens mij nieuw. Ja, wel op zich qua design. Hè. Je moet het mooi vinden natuurlijk. En die was van 36.000, laten we het zo zeggen. Die heeft op een gegeven moment gewoon 90.000 euro aangetikt. Hè. Gewoon in de pre-owned markt, als het ware. Gewoon nieuw, gewoon ongedraagd. Dus iemand loopt naar buiten en dat ding is gewoon tussen de 80 en 9.000 euro waard. Ja, dat is het in mijn optiek gewoon niet waard, zeg maar. Hè. Dan, is het gewoon, dan kan je wel hebben over schaarste en zo en dat soort dingen. Maar dat zou ik er niet aan uitgeven, zeg maar.
Voel het gewoon omdat het net iets te hype werd, zeg maar?
Ja, want nu is dat horloge weer 40.000 euro waard.
Ah, okay. Ja. Alsof mensen een beetje beginnen te gokken of zo. Is een beetje casino-achtig iets.
Ja, en je hoort het ook vaak. Hè? Je bent op een borrel en iemand zegt... Nou, heb je dat Rolex gekocht? Mooi, hè? En, ja, maar het wordt alleen maar meer waard. En die denkt natuurlijk ook... Nou, ik heb wat gespaard, weet je, laat ik het kopen. Ja. Maar misschien meer met de gedachte van... Hé, ik ga er meer mee verdienen. Of ik zie het echt als investering. Mm-hmm. En ja, ik zeg altijd tegen gasten... Mm-hmm. die wij als binnenkrijgen... en als ze zeggen van, het is een goede investering... zeg ik, koop hetgeen wat je mooi vindt. Anders dat klinkt een beetje cliché, maar daar gaat het uiteindelijk wel om. Want als het dan iets minder waard wordt, zeg maar, dan heb je altijd nog een mooi horloge. Zeg maar.
Ja, ik denk dat heel goed advies is. Ja.
Ja, en dat is bijvoorbeeld mijn broer, bijvoorbeeld vind ik super gaaf. Die heeft net een Omega Speedmaster gekocht bij mij. Dat was sowieso natuurlijk al iets heel moois. Vet, maar dit jaar gaat zijn vrouw gaat bevallen van hun zoon, zijn eerste zoon. Zegt van ja, die is uiteindelijk dan voor hem, weet je wel. Over 20 jaar of misschien langer. Mm-hmm. En dat vind ik mooie dingen. Dat is een quote van Patek. You never own a Patek, you barely look after it for the next generation.
Mm.
Dus je geeft hem eigenlijk door.
Op die visie, ja, oké.
Het is meer, en dat, zeg maar, dat extreme stijging van prijs, dat haalt dat een beetje weg of zo, die ervaring. Oh. Want dan gaat het ineens puur om, zeg maar, winst maken in plaats van het meegeven aan je kinderen en zetten aan een groter denken, I guess.
Nou, het is ook natuurlijk, kijk bijvoorbeeld Bloomberg, hè, die schreef er ook over dat je beter in een horloge kon investeren dan in een aandeel. Mm-hmm. Dat is natuurlijk heel persoonlijk, dat moet je zelf begrijpen. Maar ja, als Bloomberg dat schrijft, dan denken mensen, oh ja, dan zal het wel zo zijn. Dus dan volg ik dat, zeg maar. Ja. Dat heeft natuurlijk heel veel invloed op onze markt.
Maar om dan wel op prijs te gaan, wat is het duurste horloge die je ooit hebt verkocht?
Het duurste die ik ooit heb verkocht, dat is wel bij de vorige juwelier geweest. Dus waarvoor ik werkte dan, zeg maar, dus nog niet bij mezelf. Toen hebben wij een Patek Philippe verkocht, een 3700. Dat is de allereerste Patek Philippe Nautilus die is gemaakt, de jaren 80. Er zat alles bij, doospapieren van de eerste eigenaar gekocht in Friesland, notabene. Dus daar waren naartoe gereden, daarin gekocht. En die hebben we uiteindelijk verkocht voor 120.000 volgens mij. Dacht ik zoiets.
Zo. Ja. Aardig bedrag. Ja. Aardig bedrag.
Ja. Ja, dat was heel grappig, dat was tijdens corona was dat. Dus toen ben ik samen met mijn collega ben ik naar Parijs gereden. En het was corona, dus we moesten ook binnen 24 uur terug zijn. Want je had die avondklok. En dus we racen naar Parijs toe. En toen kwamen we daar aan en ik dacht van... nou, nu gaan we op een plek komen. Weet je, die kerel heeft dat horloge gekocht. En champagne erbij, weet ik wel. Het was zo van, we kwamen in een heel saai kantoor. En we hebben niet eens koffie aangeboden, helemaal niks. En thank you very much. Nou ja, de transactie was al gedaan. Alles was al geregeld. En enjoy your ride back.
Ja, dat zijn dus over Fransen, toch? Dat het niet echt een... die hospitality en zo is daar niet heel... Als je koffie bestelt, word je niet eens aangekeken.
Dan. Ja, het is anders, zeg maar. Maar het was wel een hele leuke ervaring.
Ja, toen, tuurlijk, super.
Ik had er nog een foto van. Toen was ik samen met hem nog een sigaar gerookt bij, de Eiffeltoren. En toen was het zo van, ja, oké, laten we hier weggaan. Er was niks, hè? Ja. Er was COVID. Alles was leeg.
Ja. Mm-hmm.
Het was wel heel grappig. Dus dat was wel iets heel moois wat ik...
Want die Patek, die kwam uit Friesland. Die eigenaar van
Eerste eigenaar die woonde daar en die had ons een horloge, een goudstalen Datejust, helemaal nieuw, onaangeraakt uit de jaren 90, echt super vrij, had hij gekocht En gewoon weggelegd, nooit had mee gedaan. Mm. En die had hij als eerste aangeboden. En toen zei hij van, maar ik heb ook nog iets anders moois. En dat was die, die Patek. En zo kan het gaan. Dus wij hebben online een inkoopformulier. Ook bij die juwelier waar ik hiervoor werkte. En daar bieden mensen dan ja, horloges aan. Ook heel vaak met de vraag van, ik weet niet wat het is. Of kan je me er advies over geven? Of, hè? Mm-hmm. Ja. En dat doen we dan ook. En natuurlijk hoop je natuurlijk dat je het ook mag kopen. Maar sommige mensen die willen het gewoon weten voor, ja, ik weet niet wat het is. Komt het in de erfenis? Er staat Patek Philippe op. Maar ja, wat is het nou? Yeah, yeah. Dus dat zijn wel hele leuke dingen. Dus je kan mensen ook steeds meer kennis bijbrengen. Ja. Ja.
En daar ben ik wel benieuwd naar. Want heel veel mensen die luisteren zijn best wel ondernemend van ons. Ja. De luisteraars. En die hebben altijd vragen over netwerken. Ja. En in de horloge-industrie heb je natuurlijk een netwerk nodig. Heb jij enige tips daarin van hoe iemand beter kan netwerken en een netwerk opbouwen?
Goeie vraag. Ja, goed netwerken. Je moet sowieso in de basis kiezen voor een branche of iets waar je wil werken, waar je jezelf affiniteit mee hebt. Dus wat je natuurlijk echt leuk vindt. En op het moment dat dat zo, als je dat hebt, als je die drive hebt, dan kom je uiteindelijk vanzelf wel in contact met de mensen die je nodig hebt om verder te komen. Hè, dat is hetzelfde als met mij. Ik zit natuurlijk nu in de oude winkel van Amsterdam Vintage Watches. En Jasper, dus Jasper Leijvriend, die kent iedereen denk ik wel via YouTube, et cetera. Die heeft die branche wel heel groot gemaakt. En op een gegeven moment heb ik gewoon gedacht, ik kwam op een gegeven moment tegen. En toen zei ik van, joh, ik zou heel graag een keer bij je langs willen komen in de winkel. En ik wil het een keer ervaren, want je doet het super gaaf. En natuurlijk zei hij, joh, kom langs. En toen hebben we een afspraak gemaakt en toen ben ik bij hem geweest. Dat is ook wel een stukje netwerken. Dus ik bedoel er meer zeg maar mee van, trek de stoute schoenen aan. Benader gewoon iemand. Ook al denk je van, ja, die gaan me niet beantwoorden. Gewoon doen.
100% mee eens.
Gewoon stuur hem een bericht. Bel hem. Weet ik veel. Probeer het gewoon. Stuur een e-mail.
Oh nee, bellen heb je altijd mee krijgen.
Ja, precies. Ja. Ik vind bellen wel beter dan e-mailen. Want e-mailen wordt echt vaak weggedrukt. Want heel vaak het is veilig, toch? Je gaat een mailtje sturen. Je stuurt van, nou, kijk wel wat er gebeurt. Mm-hmm. Maar bellen heb je die persoon gelijk. En als je die persoon niet gelijk hebt, dan bel je nog een keer. Hoe zuur het ook gewoon is. Maar je moet gewoon bellen. En dan gewoon als je eenmaal laat blijken dat je interesse hebt in het werk wat diegene doet of hoe die het doet. Mm-hmm. Dan vinden mensen het 9 van de 10 keer heel mooi om het daarover te hebben. Om daarover te vertellen. Want zij hebben het ook opgebouwd. Dus ze vinden het natuurlijk super mooi om dat ook aan anderen te laten zien. Mm-hmm. En daarom denk ik van, doe dat. Trek de stoute schoenen aan. Bel diegene. En dan
het is ook een goed advies voor mij om weer gasten te bellen om op de podcast te komen in plaats van e-mailen. Want over een e-mail kijk je inderdaad heel snel heen.
Ja, maar het is ook vaak wegdrukken. Ja. Weet je wel?
Ja. Geen zin in.
Nou ja, kijk, wat ik bijvoorbeeld heel veel aangeboden krijg is, ja, ik heb bijvoorbeeld nu die pouches, hè, die mooie travel pouch die ik gebruik bij de verkoop van een horloge. Dus dan hebben mensen er ook echt wat aan, hè, dan kunnen ze er mee reizen. Of het ligt gewoon veilig op je nachtkastje. Maar je krijgt ontzettend veel berichten van mensen die zeggen van, ik kan watchpouches voor jou maken. Echt per dag misschien wel 10. Ja. Allemaal bedrijven vanuit China die me dan benaderen van, ja, wil je dit voor me, wil je dat doen? En dan van, nou, geen interesse. Nou, dan blijven ze dus nog 20 e-mails sturen, weet je wel. En dan denk ik van, jeetje, nou, daar word ik echt gek van. Hoor. Ja. En dan heb je zo'n e-mail en dan zet je er gewoon een ban op en hup, weg, weet je wel. Ja, en daarom, als je gewoon belt, is het heel anders. Want dan heeft iemand gelijk een stem erbij, een feeling van, hoe zit je erin?
Persoonlijk en zo.
Ja, en ik denk zeker voor wat jullie doen. Ik heb trouwens echt respect voor, jullie doen het echt goed. Dankjewel. Echt superleuk. Denk dat mensen het heel leuk vinden om langs te komen en erover te praten en vertellen wat hun drijft.
Ja, want ik kan me voorstellen als iemand voor een horloge komt van, al is het 10.000 euro, 5.000 euro, het kan voor iemand een heel veel geld zijn, dat iemand dan toch liever even een gesprek met jou ook voert van, wie zit erachter?
Ja.
En misschien nog iets dus van uitleg kan geven. Je moet je ook vertrouwd voelen misschien wel een beetje.
Ja, want die personal branding, dat heb jij echt best wel goed nu onder de knie in hoe lang je nu ook bezig bent. Want die video's die je maakt, kom je ook echt jouw persoonlijkheid te kennen. Qua elke video begin je ook met bam. Ja. Dus je hebt echt branding daarin. Dus als mensen nu naar jou komen en iets willen kopen, hoef je niet nog zeg maar te verkopen van, hey, jullie, want ze vertrouwen je al, weet je wel.
Ja.
Het is meer uit hunzelf.
Ja, ik heb ook wel de keuze gemaakt juist om het een gezicht te geven. Daar ben ik ook wel echt voorstander van. Het is in onze branche af en toe een klein beetje risicovol. Omdat ze natuurlijk met dure spullen werken, criminaliteit, dat soort zaken. Maar ik vond het wel fijn om het een gezicht te geven. Dat op het moment dat iemand langskwam een herkenningspunt heeft. Dat zeg je heel goed. Hè? Dan denk ik van, nou, voelt vertrouwd. Die zie ik voorbij komen op zijn fiets. of dat soort dingen.
Ja,
nee, ja, en dat was voor ons grappig. Kijk, Bam bijvoorbeeld.
Ja. Waar komt dat vandaan?
Nou, op een gegeven moment, ik vond het best wel in het begin een beetje awkward om die video's te maken. Weet je wel, van wat zeg je? Het ging uit mijn hoofd. Gebruikte niet iets van een autocue of whatsoever. Maar het was echt van gewoon spot on en filmen. En op een gegeven moment, toen zei dus Lewis, die bij ons filmt, dus marketing onder andere doet, die zei van, oké, more energy, man. Come on, like this. Toen dacht ik op een gegeven moment van, bam, weet je wel? Zo van, yes, ladies and gentlemen. En toen zei hij van, hey, bam, keep on doing the bam. En hij deed bam, bam, bam. En op dat moment dacht ik van, oké, dit is gewoon top, weet je wel?
Moet erin blijven.
Het moet erin blijven. En het geeft je ook gelijk een energy shot, dat je als je in beeld komt, gewoon bam, ladies and gentlemen.
Ja, hij stopt ook de scroll. Ja.
Ja, ja,
het stopt ook gewoon de scroll. Want iedereen scrollt de hele tijd. En ineens hoor je bam. Dan ga je toch wel even checken. Ja, hey, ja. Wat gaat hij nu zeggen?
Ja, ja.
Ik ben wel benieuwd van, je zegt inderdaad, het is best wel een risicovol gebied nu. Je ziet ook heel veel mensen waarvan hun klokjes gewoon worden afgepakt en dat soort dingen. Hoe ervaar jij dan de stijging daarin, in de criminaliteit in de horloges scene? Is dat ook gestegen?
Het is wel iets heel actueels. Dat komt zeker omdat bij veel bekendheden vaak horloges worden gestolen. En dan wordt het natuurlijk ook gelijk in het nieuws gebracht. Het is overigens wel goed dat het natuurlijk gebeurt. Maar het is ook wel nadelig voor onze business. Het heeft natuurlijk voornamelijk mee te maken dat mensen die er al een bezitten erover nadenken om het te verkopen. Of dat ze het niet meer dragen, wat eigenlijk heel zonde is. En aan de andere kant denken mensen wel twee keer na voordat ze iets kopen, zeg maar. En ik krijg heel vaak de vraag hoor, van wat adviseer je daarmee? Maar eigenlijk is er geen advies voor, want je moet het gewoon, hoe zeg je dat? Kijk, als ik naar buiten loop, de winkel, dan heb ik altijd gewoon mijn mouw eroverheen. Ik heb bijvoorbeeld een collega die draagt niks als hij naar buiten gaat. En die doet altijd dit als hij naar buiten gaat. Zo, ik heb niks, weet je wel, ik heb niks. Dus dat is ook wel, dat kan ook. Maar hij weet het sowieso. Ja. Hey, maar dat is echt leuk.
Moet je even in zijn zakken kijken misschien.
Ja, precies, precies. Maar het is natuurlijk wel heel naar en vervelend. Want het is, kijk, wij brengen de kers op de taart voor mensen, zeg maar. Het is geen primaire levensbehoefte. Het is gewoon iets van, ik vind het mooi, ik heb hard gewerkt en ik beloon me daarvoor. Of vanuit een erfenis, van iets moois als herinnering aan iemand, zeg maar.
Ja.
Zo heb ik mijn eerste horloge gekocht. Het is gewoon heel belangrijk dat als je buiten bent, dat je weet wat je om hebt en wat je draagt. En dat je daar ook voorzichtig mee bent. En zeker op social media. Je mag er trots op zijn. Maar mensen laten het toch wel zien. Hè? Je ziet het veel met artiesten. Of bekendheden, die lopen ermee. En die zijn vaak wel de shark, om het te zeggen. Het is ook een makkelijk doelwit dan. Hè? Je volgt hem even en dan
kijk gewoon op die stories waar hij is geweest. Je ziet even een dik horloge en dan is het zo klaar. Ja,
het is heel naar. Het is je eigen verantwoordelijkheid natuurlijk altijd. Maar ik zeg, wees er trots op.
Ja.
Maar wees er wel gewoon iets ingetogen mee. Zeker als je buiten bent. Pas er mee op.
Want als crimineel zijn, als jij een horloge steelt, kan diegene gewoon dan basically gewoon naar jou toe gaan en dan zou jij het niet doorhebben? Of?
Nou, wat heel belangrijk is goed dat je het zegt. Op het moment dat je een horloge aankoopt, dan krijg je of de originele papieren erbij. Maar stel dat die er niet bij zitten, dan zit er altijd een kastnummer staat erin. En als je hem bij ons koopt, krijg je van ons altijd een kaartje erbij. En daar staan alle nummers op, waaronder het serienummer, wat een identiek nummer is. Heel belangrijk. Dus op het moment dat je die hebt, leg het in de kluis, bewaar het goed. En op het moment dat het nou gebeurt, hè, dat je ervan wordt bestolen, meteen die nummers opgeven. Want op het moment dat jij die nummers niet hebt, dat serienummer, dan is er ook niks om op te geven bij de politie bij spreken. Want waar ik het net over had, hè, een 1601, dat is een referentienummer. Er zijn er duizenden van, tienduizenden, zeg maar, misschien honderden duizenden van die referentie. Maar het identieke serienummer is natuurlijk het belangrijkste, zeg maar. Mm-hmm. En op het moment dat je die niet hebt, dan is het ook niet op te geven als gestolen, zeg maar.
Wat hebben jullie misschien als horlogewinkels iets van een systeem dat kan herkennen? Dus als iemand het opgeeft van hey, deze serienummer is gestolen, dat als iemand langskomt dat je dan alarm afgaat?
Ja, we werken met Stop Heling. Dat is eigenlijk vanuit de politie en de overheid is dat een systeem waarin je eigenlijk alle serienummers invoert, zeg maar. En dan kan je kijken of het als gestolen is opgegeven, inderdaad.
Mm-hmm.
Ik heb het overigens nog niet meegemaakt. Dus ik kan, geen mooi cowboy verhaal vertellen. Dus helaas niet. Ik heb wel iets anders moois meegemaakt, wat ik zo zou vertellen. Maar dus we checken alles in de database. En op het moment dat er niet in voorkomt, zijn we in principe vrij om het in te kopen. Maar dat zeggen ze ook wel op die website. Op het moment dat hij er niet in voorkomt, maar hij is alsnog gestolen. Wees dan alsnog alert. Ja, het klinkt een beetje gek, maar...
Als je andere signalen opmerkt.
Ja, kijk, je moet ook altijd iemand filteren. Wij kopen altijd alles in met een kopie legitimatie, postcode, huisnummer, en dat registreren we dan. Ja. En op het moment dat iemand... Stel dat ik het serienummer invoer en ik krijg geen hit, maar die persoon wil niet zijn identiteitsgegevens geven, ja, dan koop ik het gewoon niet in. Ja. Ja, gewoon simpel als dat. Mm-hmm. Hoezo niet, weet je wel? Zo, ja, nou ja, gewoon niet. Klaar.
Ja, precies.
Dus dat is...
Want wat als je erachter komt dat het wel gestolen is? Of in ieder geval, sorry, als jij het hebt gekocht... Ja. En dan komt de politie naar je toe van... Hey, de horloge die je hebt gekocht is gestolen. Wie is dan verantwoordelijk? Moet je die... die horloge moet je dan ook teruggeven? Ja. Ja. En jij verliest dan gewoon je geld?
In principe wel, ja. Ja.
Wat?
Ja. Ja. Kijk, wij op het moment dat je iets inkoopt... daarom zeg ik het ook, hè, wij kopen het altijd in met kopielegitimatie... en adresgegevens, et cetera. Mm-hmm. Dus we weten altijd waar die persoon dan woont. Hè, of we weten in ieder geval dat het degene is die op het legitimatiebewijs staat. Mm-hmm. Ja, ze zijn de laatste tijd zo geraffineerd. Ze komen gewoon met nep ID's en nep rijbewijzen en dat soort zaken. En daar moet je gewoon ook echt heel clean op zijn. Mm-hmm. Maar daarom koop ik ook heel graag via handelaren. Want met handelaren weet je gewoon vaak dat het goed is. Het is ook origineel. Hè, de onderdelen waar we het in het begin over hadden. Mm-hmm. Het is vaak geserviced. Dus het is allemaal goed en winkelklaar. Dan betaal je er vaak wel iets meer voor. Maar dan heb je niet die hele romslom met eventueel dat het gestolen is. Of,
dat is nog meer hoofdpijn.
Eigenlijk wel, ja.
Wat is het verhaal wat je wou vertellen?
Oh ja, dat was met die... Ja. Dat is eigenlijk wel heel zielig. Want de laatste tijd wat heel populair is phishing. Hè? Dus met bankrekeningen. En dan voornamelijk van... Het zijn vaak oudere mensen. Dus dat bedoel ik met wel echt heel zielig. Die houden ze dan zo lang aan de lijn... waardoor ze uiteindelijk in hun account kunnen... en passen kunnen aanvragen... en daarmee gewoon producten aankopen.
Ja, je hoort nu dus, we hebben het al een beetje gehad over de negatieve kant, maar misschien wel leuk om toe te lichten dat grootste deel van jouw klant en de meeste dagen is het gewoon allemaal positiviteit, denk ik.
Ja, het is superleuk. Ja. Het is echt tof. En in het weekend zijn onze meest drukke dagen, vrijdag, zaterdag eigenlijk. Ik moet wel zeggen dat vaak oriëntatiedagen zijn. Dus mensen die kijken van wat vind ik mooi en die kijken ook bij andere juweliers in de stad, et cetera. Mm-hmm. En dan maken ze vaak op maandag een keus, zeg maar.
Oh, ja.
Maar supergezellig. We organiseren vaak op vrijdag. Zaterdag ook een borrel. Dus er komen allemaal mensen gezellig langs. En zetten we die kisten met die horloges neer. En dan kan iedereen kijken. En dus jullie zijn sowieso welkom als jullie in de buurt zijn.
Lijkt me vet. En dat vind ik ook mooi om te zien. Want ik hoor dus ook wel eens van mensen die dat doen. Dan wordt er gewoon een kist op tafel gezet. Nou, soms zijn er echt pateks en daydates en alles. En mensen lopen naar binnen, naar buiten. Ja. Aan het einde van de dag ligt alles gewoon nog netjes in die doos.
Ja, je hebt van die gatherings, zeg maar. Inderdaad. Ja, echt van die liefhebbers, van die verzamelaars. Die komen dan bij elkaar. Ja, dat zijn soms wel gekke foto's. Want dan liggen er van hetzelfde model liggen er 20 op tafel. Ze toch wel denken, welke is van mij? Maar dat weet je uiteindelijk natuurlijk wel. Maar dat zijn van die gatherings. Ja, is wel vet.
Laten we zien dat het gewoon nog steeds wel mooi is. En dat er niet dat er ook nog heel veel positiviteit daar is.
Ja, als het maar gewoon veilig is. Precies. Weet je wel? Bij ons ook. We hebben een sluis in de winkel. Dus je moet eerst door. De ene deur gaat dicht, de andere deur open.
Ja.
Kan niet zomaar veiligheid. Je kan niet zomaar weg.
Ik moet zo hard lachen om die filmpjes dat iemand zo'n horloge pakt, dan wegrent en dan gaat de deur niet open en dan geeft hij hem zo terug.
Ja, ik had die ook gezien in die telefoonwinkel. Laat hij die telefoon zo rennen. Ja, zo mooi. Ja, bij ons kom je er niet uit. Nee. Dus dat is echt het hele pand is van voor naar achter beveiligd. Met zelfs C4 glas erin. Bombestendig glas. Kogelvrij glas.
Ja, je weet het niet.
Het is wel nodig. Ja,
het is gebeurd hè, bij de vorige eigenaar. Dus Webs en Vintage Watches. Ja, daar is echt de pui eruit geknald. Jezus. Maar zijn ze niet ingekomen. Dus,
steeds niet dan, Jesus. Ja. We hebben nog niet over alle watches gehad die je bij hebt. Want je hebt ook nog zo'n Cartier, toch?
Dit is een Cartier en dit is... Wil je het over deze hebben of niet?
Ja, voor die blauwe.
Want dit is wel echt tof.
Want het steentje wat daarin zit, dat is best wel uniek, zei je toch?
Absoluut. Ja, kijk, soms... gaan we een beetje voor iets funkies, zoals we dan zeggen. Dus we kopen dan wel eens iets in wat niet dezelfde dag verkoopt, zeg maar. Dus een Datejust, dat is vrij safe buy, zeg maar. Het is vrij veilig gekopen, omdat iemand koopt het wel. Mm-hmm. Maar dit is, hier moet je echt van houden. Dit is van het merk Piaget. super mooi merk. Wit-gouden Piaget. Maar inderdaad, lapis lazuli wijzerplaat. Dus de wijzerplaat is een natuurgesteente. Dus iedere plaat is in principe ook, wijzerplaat is ook anders. Omdat het echt wordt eruit gesneden. Maar is extreem fragiel. Dus op het moment dat dit horloge zou vallen, dan zou er waarschijnlijk een crack komen in die wijzerplaat. Dus vandaar dat je er altijd voorzichtig mee moet zijn. Je hebt bijvoorbeeld ook, die verkoopt voornamelijk onze buurman, dus Jasper van Amsterdam Vintage Watches, lapis lazuli D-dates. Dus dan zit er bijvoorbeeld in een geel-gouden D-date zit zo'n wijzerplaat. En die zijn enorm kostbaar, heel geliefd. Oh. En ja, daarin moet je altijd goed kijken van, zitten er geen hairlines in? Dus hè, dat er een scheur in zit of iets in die richting.
Heeft de Rolex dat zelf gewoon gecreëerd zo?
Ja.
Okay.
Ja.
Want waar komt die steen vandaan?
Ja, waar die steen precies vandaan komt, dat durf ik niet precies zeggen. Maar het is, het is echt een natuursteen. Dus het is vanuit de natuur gehaald. Mm-hmm. En dat is hetzelfde wat Rolex ook doet met meteorietwijzerplaten. Dus die hebben ze ook in Daytona's of D-dates. Mm-hmm. En dat komt echt vanuit een zogeheten asteroïde, zeggen we dan. Dat raakt de aarde. En dan die kern dan die daarin zit, die gebruiken ze dan voor het maken van die wijzerplaten.
What the fuck?
Dat is wel echt, echt heel cool, hoor. Heel kostbaar overigens ook. Maar ja, dit vind ik gewoon leuk. Het is vrij klein. Het is 31 mm. Dus het is wel voor een wat kleinere pols. Maar goed, om het volgende onderwerp dan inderdaad aan te kaarten. Die maten hebben we het net ook al eventjes over gehad. Mm-hmm. Maat is iets heel persoonlijks. Een 36 mm Datejust draag ik zelf ook dagelijks. En vinden mensen, vrienden bijvoorbeeld van mij, zeggen, ja, is toch veel te klein voor jou? Je hebt een grote pols met een grote horloge. Maar in mijn optiek is 36 de klassieke maat die je moet hebben voor een Datejust of Daydate. En wat ik al zei, zelfs Cruijff, die droeg bijvoorbeeld 31 mm, een stuk kleiner. En dat geeft gewoon aan dat vroeger waren maten gewoon heel anders. Dus het waren kleine horloges, daar waar mensen nu grote horloges willen dragen. Maar dit horloge, ja, dit is perfect voor iemand met een kleinere pols. Is het ideaal. Voor mij is het wel echt net te klein. Ook al zou ik hem echt wel graag willen dragen. Maar...
Want wat is een beetje het grootste wat er is?
Poeh, ja. Rolex maakt nu volgens mij het grootste. Dat is volgens mij bijna 44 mm, volgens mij. Dat is wel echt heel groot. Ja. Dat is Titanium Yapmaster. Dat heb ik al onlangs verkocht. Maar is echt heel groot. Dat is echt
gewoon een
supergroot.
Tank op je
diezelfde is trouwens 42. Nou, weet ik niet, pin me niet te vast. Maar je hebt bijvoorbeeld ook het merk Breitling. Die maken over het algemeen wel vaak grote, robuuste horloges. Ook dikke kasten. Ja, dat vind ik persoonlijk niet zo mooi. Maar goed, ja, tuurlijk. Iemand die groot is en die dat mooi vindt, weet je wel. Dan is dat perfect. Ja, tuurlijk. Ja. Ja.
Okay. Merk je ook verschil in kopers? Dat zeg maar bepaalde type kopers kopen wat kleinere... en dan een bepaalde type wat van die grotere millimeters?
Ja, zeker. Ik heb vooral ook wel eens horloges aan mensen die bijvoorbeeld een hele kleine pols hebben. En die gaan dan een heel groot horloge dragen. Omdat bijvoorbeeld zijn omgeving zegt van... Ja, je moet echt groter. Dat is echt mannelijker. En
beetje macho.
Ik zeg, hou man, draag gewoon dat kleine horloge. Dat is gewoon veel mooier.
Ik vind het bij jou ook mooi staan, man.
Ja, ja toch? Het is ook 36.
Een mooi formaatje, ja.
Ja.
Hij lijkt ook niet te klein of zo.
Ik heb echt grote poten heb ik ook. Dus,
wat heb jij zelf nu om...
Ja, dit is een Datejust. Datejust 1611. En 1611 is dan de referentie. En die refereert vooral naar de bezel die erop zit. Dus als je bijvoorbeeld... pak maar vast. Dit die D-date wel... naast die Datejust houdt... dan moet je even kijken naar die lunet. Naar die rand rondom het glas. Die is anders, zie je?
Dit noemen ze dan wel een fluted bezel.
Nice.
Ik heb een beetje term onthouden. Ja.
En deze... en dat noemen ze Morelles.
Morelles is ook mooi. Die heb ik nog nooit gezien zo.
Ja, dus dat is een wat zeldzamere finish. Je hebt bijvoorbeeld bij D-dates heb je ook een bark finish... Morelles, Florentine...
Iets met nippels of zo heb ik wel eens gehoord. Of is het
dat is een nippel dial. Ja. Dat is een nippel dial.
Oh, okay.
Ja,
zit in de binnenkant dan.
Ja, dat is dus op de wijzerplaat. Aha. Dus dat heb je bijvoorbeeld met oude GMT Masters. Die hebben bijvoorbeeld een zogeheten nippel dial. Ja.
Oh, ja. Ja. Ja, echt een mooi horloge. We gaan sowieso even alle shots mooi laten zien in beeld.
Ja, toch? Ja, ja dit is gewoon tof.
Er staat ook wat op, zeg maar. Wat staat er?
Ja, in principe op de wijzerplaat staat... Rolex, de kroon ook.
Ja.
Er staat Oyster Perpetual op. Dat is trouwens ook wel leuk om over te hebben. Oyster refereert naar de kast, zeg maar. Dus heeft een Oyster case. Mm-hmm. En Perpetual gaat over het uurwerk. Dus Perpetual betekent in principe oneindig. En dat is dus een automaat. Je hebt bijvoorbeeld ook Oyster Quartz. Dus dan is het een Oyster case met een quartz uurwerk. Dus op basis van een batterij.
Okay.
En je hebt Oyster Precision. En Precision is een handwinder.
Wat
dan? Een handwinner, dus dan is het manual winding. Dus die moet je opwinden, wil die blijven draaien. Dus die moet je iedere keer blijven opwinden.
Hoe vaak moet je dat doen?
In principe, iedere dag als je hem gaat dragen, moet je hem even opwinden om ervoor te zorgen dat hij goed blijft doorlopen.
En hoe wind je dat op? Draai je aan iets of zo? Of?
Ja, dus eigenlijk, ik heb nu... Ja, trouwens, dit is een handwinder, die Piaget. Dus die... kijk hoor. Ja, je hoort hem ook een beetje. Dus als je hem zelf op die stand, je mag het allebei proberen, even naar boven wind, zeg maar. Dus die kroon, die draai je naar boven. Dan hoor je...
Ja.
Hoor je zit. Ja, 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 hoor je dan? Ja, ja,
ja. Dit draai je omhoog?
Ja.
Is een kleine...
Hoor je dat?
Oh ja.
Ja, en dat... dat is ASMR, is dat helemaal... Nee, maar dat blijf je net zo lang doen totdat je niet verder kan. En dan is hij helemaal opgewonden, zeg maar.
Ah. Deze hebben dat ook, toch? De DJ's, sommige.
Ja, je kan het in principe... automaten kan je ook handmatig opwinden.
Oh, okay.
Maar die gaan naarmate je hem draagt... hebben die genoeg gangreserve om te blijven draaien.
Ah, okay.
Dus die hoef je in principe niet iedere ochtend op te winden... om hem te laten draaien.
Zeg maar.
Het geeft wel een beetje het idee van het oneindig bestaan eigenlijk... zolang je het niet kapot maakt, zeg maar.
Ja, je moet er goed voor zorgen.
Ja.
Dat is voor ons ook wel echt belangrijk. Dus wij servicen alles, wij checken alles voor originaliteit, et cetera. Mm-hmm. Maar het is gewoon goed om het in de één keer in de zoveel tijd... gewoon even onderhoud te geven. Dus 6 tot 7 jaar.
Van schoonmaken of zo van binnen? Of
ja, iets. Bijvoorbeeld. Kijk, als je er niks geks mee doet, dan hoeft dat niet eens. Mm-hmm. Kijk, ik heb ook horloges in het verleden gekocht... uit de jaren 80, die nog nooit open waren gemaakt. En die liepen gewoon nog perfect.
Want loopt het niet uiteindelijk... Want als je gewoon altijd automatisch blijft gaan... dan blijft hij gewoon altijd op tijd, of niet? Of...
Ja, als je hem bijvoorbeeld bij een automaat... 2 tot 3 dagen niet meer draagt, soms bij sommige 2 dagen... dan stopt hij uiteindelijk met lopen. Dat is wel.
Okay.
Dus een automaat loopt niet altijd zeg maar door. Mm-hmm. Tenzij die weer de gangreserve krijgt om te blijven lopen.
En hoe wordt die dan... is dat beweging? Of
hoe, ja, hoe herkent hij dat?
Er zit een rotor erin. Dat is een rotor die beweegt naarmate jij hem beweegt.
Aha.
Ja, dus jij loopt en weet ik wel. En dan zit een rotor en die hoor je dan bewegen. Nou, die hoor je niet. Maar bij sommige modellen, echt oude modellen, die hebben wel service nodig. Maar dan hoor je wel eens... Zit, en dat is die rotor eigenlijk die dan door het uur... Ja, ik kan hem nu even niet openmaken. Maar ik stuur jullie wel wat foto's op. En dan zie je hoe dat eruit ziet. Mm-hmm. En daar zit dan een rotor in. En die geeft dan uiteindelijk genoeg reserve om dan zeg maar te blijven draaien.
En dat is soort van gemaakt om het dan... zodat het ook langer houdbaar blijft of zo. Dus dat stel je voor, je doet het in een kistje ergens, dan stopt het ook gewoon even, dan rust het.
Ja. Ja, en daar zijn ook weer, we hebben heel veel mensen een bepaalde kijk op van, je hebt watch winders bijvoorbeeld, hè? Dan heb je dan zo'n kastje en daar stop je een horloge in en dat gaat dan draaien. Mm-hmm. En dan zeggen mensen, ja, dat is goed, want dan blijft die lopen. Hetzelfde als met een auto, weet je wel, van soms moet je hem even starten en dan is het goed. Ja. En dat is hetzelfde met het horloge. Kijk, in mijn optiek hoeft hij niet per se op een watch winder te liggen, want je bood zeg maar de beweging na. Dus er zou in principe weer sneller slijtage kunnen plaatsvinden in het uurwerk, toch, als je erover nadenkt.
Ja,
dus daarom denk ik van, stel je draagt hem niet veel en je wil hem ook niet veel dragen. Wind hem gewoon af en toe eventjes op, wat ik zei. Hè? Dus je haalt die kroon los, zit, en dan gaat hij weer verlopen. En dan, ja, dan gaat hij weer. Maar we hebben ook horloges ingekocht, die hebben het daglicht nooit gezien, bij wijze van spreken.
Ja.
En die functioneren ook goed. Dus het heeft natuurlijk een beetje mee te maken, wat is de omgeving waar het horloge in ligt. En sommige mensen hebben hem ook gewoon in een laadje bewaard, zeg maar. Die vinden dan bij opa aan het laadje van... nou, we gaan opruimen, wat is dit nou?
Oh, fuck.
Rolex. Ja, dat soort dingen, dat gebeurt ook, hè?
Dat is gaaf, ja. Het is wel grappig, want ik hoorde laatst dat dus een paar archeologen en zo... hebben dus een hele grote opwindbare klok, volgens mij, gemaakt.
Ja.
En hebben die gewoon in de grond gegraven. Zodat als iemand over 10.000 jaar dat opgraaft, dat die nog steeds tikt.
Ja, dat is Jeff Bezos zijn project, toch?
Oh, dat klopt inderdaad.
Oh, ja?
Dat klopt inderdaad.
Heb je dat niet gehoord?
Nee, man. Dat
is wel leuk voor jou, denk ik. Misschien ook die details daarvan. Qua Jeff Bezos heeft inderdaad gewoon wat gecreëerd, wat inderdaad ondergronds. En dan kan ooit misschien, als de civilization van nu eindigt, kunnen ze over 10.000 jaar kunnen ze gewoon nog steeds die klok vinden met precies, zeg maar, de tijd van nu. Zeg maar, hij blijft voor altijd perfect tikken, zeg maar.
Ja, dat klinkt een beetje als een Gisele Coutre Atmos. Die hebben wij ook op de winkel staan. Dat is ook een oneindig uurwerk. En die werkt aan de hand van temperatuurverschillen. Dus het hoeft maar 1 of 2 graden verschil te hebben. En dan krijgt dat uurwerk een bepaalde gas vrij daardoor.
Uh-huh.
En dan voert hij dus druk uit op dat uurwerk, waardoor hij oneindig blijft lopen.
Echt heel interessant hoe dat werkt.
Ja, maar misschien is dat het ook, hè? Dat weet ik niet. Want ja, hoe zou het anders oneindig lopen? Dus denk ik dat dat wel dat moet zijn.
Ja.
Dus door, dat is echt, echt heel mooi van Gégé Lecoultre en Atmos. Ik heb er vandaag toevallig een filmpje over geplaatst. Mm-hmm. Maar ja, dat zijn gewoon temperatuurverschillen.
Dat is engineering, dat is echt kunst gewoon inderdaad. Ja, wat, hoe kom je er ook überhaupt op?
Dat brengt me meteen naar de volgende vraag. Gaat het om het uurwerk of om het merk? Waarom zijn horloges waardevol? Is een Rolex uurwerk echt, zeg maar, qua vakmanschap specialer dan een, ja, het moet maar op, een Seiko of wat dan ook?
Ja, dat is ook echt een goede vraag, sowieso. Tuurlijk heeft het wel met uurwerktechniek te maken. Bijvoorbeeld als je dan een merk als Patek Philippe bijvoorbeeld bijpakt, dat zien mensen ook echt als crème de la crème. Is het ook wel echt. De uurwerktechniek is gewoon super mooi gemaakt. Maar het heeft ook natuurlijk zeker wel met merk te maken. Zeker. Ik moet wel zeggen, met Rolex heb ik in ieder geval bijna nooit problemen. Als het goed wordt geserviced, dan blijft het voor altijd doorgaan. En we zijn bijvoorbeeld uurwerken bijvoorbeeld met Cartier. Die zijn wel iets fragieler. En dat hebben we gewoon gezien. Dat Cartier is in principe natuurlijk een juwelenhuis. Dus je kan hele mooie sieraden kopen. En daarnaast hebben ze horloges. Maar zij weten natuurlijk ook dat die hele horlogemarkt op dit moment helemaal hot is. Mm-hmm. Dus die zijn daar nu ook op inspelen om daar eigen uurwerk te maken. Maar vroeger kocht Cartier eigenlijk in principe altijd een uurwerk in, zeg maar. En zie je dat de kwaliteit anders is als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Rolex of met Patek Philippe, wat eigenlijk altijd...
Ja, ook wel vet. Is. Met dat soort horloges kun je in de achterkant ook het uurwerk vaak zien, toch?
Ja, je hebt sommige modellen waar je een open caseback inderdaad hebt. En dan kan je het uurwerk inkijken. Ja,
gewoon zien hoe lang ze aan dat hebben gewerkt.
Ja, het is een beetje een extra feature. Ja, je draagt hem niet de ondersteboven, zeg maar, op je pols. Maar het is wel vet dat als iemand bijvoorbeeld zegt van een mooi horloge, je haalt hem van je pols, moet je kijken. En dan kan je het uurwerk, zeg maar, van binnen zien. Dus dan heb je een open caseback.
Mm-hmm. Ja. Het is weer gewoon die oog voor details, wat eigenlijk zo belangrijk is.
Ja, maar kijk, Rolex, die heeft gewoon heel lang eigenlijk dezelfde modellen gevoerd. Ze voeren nog steeds in Datejust. Het is nooit uit hun collectie geweest. Mm-hmm. Daar waar bijvoorbeeld, als je het bijvoorbeeld vergelijkt dan met Cartier, die halen nog wel eens een model uit de collectie en dan introduceren ze het weer in een heel nieuw jasje na een x-aantal jaar. En dan zijn ze wel telkens bezig met nieuw design. Ja. Patek Philippe overigens ook wel en heel veel andere merken ook. Maar Rolex, die focust zich eigenlijk heel simpel op een Datejust of een Oyster Perpetual of een GMT Master. Of een Submariner, het is eigenlijk heel.
Ja, ik denk marketing technisch is het ook wel echt een geniaal bedrijf. Ja, vind ik.
Als je iemand vraagt naar een luxe horloge, zullen ze waarschijnlijk of Patek of Rolex zeggen, maar ik denk Rolex.
Ja, dat zegt het, iedereen kent dat.
Ja.
En ook gewoon hoe ze dat doen dan met voorraad beperken. En ik weet niet of ze dat helemaal expres doen. Ik denk het wel, want je had toen ook een tijd iets na COVID dat gewoon je kon gewoon geen horloge meer krijgen. En dat weet Rolex denk ik heel goed.
Ja.
Gaat die prijs weer omhoog, dan brengen ze weer nieuwe dingen uit.
Ja, kijk. Wat ik denk, hoe ik er naar kijk, is dat Rolex ziet natuurlijk dat hun pre-owned markt, dus de tweedehandsmarkt, stijgt in waarde. Ook die moderne stukken nog steeds. Dus als jij een nieuwe Rolex 36 mm wil kopen, met een fluted bezel, blauwe wijzerplaat, zeg maar wat, en een Jubilee, dan kost die €9.000 grofweg. En online staan ze voor €11.000. Nou, dus Rolex, die denkt natuurlijk van oké, wat we kunnen doen, zo zie ik het nogmaals, is van we beperken zeg maar die toelage. Dus ieder jaar gaan we met 6% in prijs omhoog. Dus ze zijn afgelopen januari weer met 6% gestegen. Want het is altijd nog lager dan die pre-owned waarde. Dus de verwachting van de koper is natuurlijk van of ik kan hem nieuw kopen voor 9.000. En als dat niet kan, dan koop ik hem voor 11.000. Want dan kan ik hem bemachtigen.
Ja.
Dus die verwachting voor de meeste mensen is het is sowieso 11. Ja. Of als ik geluk heb, is het 9.
Ja, precies.
En wat Rolex gewoon doet, is iedere jaar 6% erbij duwen, zeg maar. Mm-hmm. Totdat je uiteindelijk natuurlijk dichter bij die 11.000 komt. Want 11.000 of 10.500, dan koop ik hem liever bij Rolex voor 10.500. Want dan bespaar ik 500. Snap je wat ik bedoel? Zeg maar waar ik naartoe wil. En uiteindelijk gaat die pre-owned prijs alsnog omhoog. Want dan gaan ze weer de toelagen...
Ze hebben het helemaal onder controle.
Ja, dan zeggen ze van oké, we gaan weer minder produceren. Waardoor die prijs dus weer omhoog gaat. En dan kunnen ze weer net zo lang doorgaan totdat... misschien het eigenlijk €16.000 is. Weet je? Ja, waar ligt de grens? Mm-hmm. Kijk, voor mij ligt een grens voor een Datejust gewoon echt wel op €6.000 voor vintage.
Mm-hmm.
Tot €7.000 een beetje, dat wil ik er zelf dan. Ik denk dat wel echt de grens is. Maar naarmate het schaarser wordt, kan het natuurlijk meer waard worden. Maar iets wat nieuw geproduceerd wordt, dan denk ik van wat kan het dan zijn? Max €10.000, ga je toch geen €16.000 voor betalen?
Ik ben heel benieuwd. Ik wil echt niet de waarde ervan omlaag halen. Maar heb jij een idee van wat het kost om zo'n horloge dan te maken? Kan heel erg uit elkaar liggen. Dat weet
Rolex maakt in principe zelf hun edelmetalen. Dus ze maken zelf goud. Ze hebben hun eigen rosé goud, Everrose. Dat maken ze allemaal in principe zelf. Moeten ze natuurlijk ook wel deels inkopen. Dus er zitten ook hoge kosten aan. Mm-hmm.
Ik ben benieuwd naar die winstmarges.
Ja, ik zelf ook een klein beetje. Maar ik denk dat het heel lastig is om dat te bepalen. Kijk, staal zal misschien in de basis niet heel duur zijn. Dan maken ze er zoveel van. Dus prik er een prijs op. Ik zou het echt niet weten. Mm-hmm. En dan zou vooral de waarde zitten in het uurwerk. Want daar wordt natuurlijk de meeste aandacht in gestoken. Maar ga ervan uit dat ze heel veel verdienen. Echt heel veel. Ik heb zelfs een verhaal gelezen dat Rolex hun eigen verzekering regelt. Dus dus dat is, of het waar is natuurlijk vers 2, maar het is, er wordt daar heel veel geld verdiend.
Maar de waarde zit vooral in de kennis en gewoon de brand, denk ik. Dus.
Ja, tuurlijk. Ja. Kijk, je ziet het overal. Al kijk je naar Max Verstappen, dan als hij weer door de bocht scheurt, staat er weer Rolex, precies. Zeg maar. En ik denk dat Rolex dat heel goed heeft gedaan. Ze hebben dat vroeger ook heel goed gedaan, toen voor het eerst iemand het kanaal overstoken, van Engeland naar naar Nederland. Toen droeg hij een Rolex.
Oh, echt waar?
En het eerste was toen deed hij toen uit water kwam. Werkt hij nog? Ja, werkt nog. Zie je een Rolex.
Echt daarom. Dat marketing is echt ziek inderdaad. Ja. Tennis, golf, maakt niet uit wat je kijkt. Zelfs als je Usain Bolt kijkt. Nou, dat zijn dan niet altijd Rolex. Maar je ziet ze met Richard Millies en zo gewoon de 100 meter sprint doen. Ik dacht echt, wat ziek, jalla.
Ja, maar het is ook met gewoon die oude advertenties die ze maken. Ik zal er een paar naar je toesturen. Dat is zo gaaf. Van wat daarin staat, weet je wel. Van when I'm flying on the Concorde, I need to wear my Rolex. Or you're wearing a GMT Master, weet je wel, dat soort dingen. En dan denk je van, oh ja, inderdaad, dat moet ik hebben, weet je wel. En dan koop je het. Dus daar zijn ze echt legendarisch in.
Ja, want ze hebben voor ieder persoon een beetje een Rolex gemaakt, toch? Voor ieder moment. Dus je hebt voor de dokters, volgens mij, voor...
Je hebt Milgaus.
Ja, piloten.
GMT Masters, ja. Mm-hmm. Divers, Submariner.
Ja, inderdaad.
En vroeger was het in de baas echt een toolwatch, hè? Dus het werd gewoon ergens voor gebruikt. Dus de GMT Master werd ontwikkeld voor Pam N. Daar komt eigenlijk Pepsi vandaan, hè?
Wat is Pam N?
Ja, Pam N is een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Uh-huh. En de kleuren waren blauw. Groot. Mm-hmm. Dus heel veel zeggen mensen zeggen Pepsi, maar het is eigenlijk Pam N. Want de 6542 was de allereerste referentie voor de GMT Master. Zat overigens vol met radium, om het over radioactiviteit te hebben met die paint, hè, dat iedereen overheen ging. Maar die werd ontwikkeld omdat zij intercontinentaal gingen vliegen. Dus zij moesten natuurlijk weten hoe laat het in de tweede tijdzone was. Daarom konden ze dan zeg maar zo draaien. En dan zag je van, dit is de lokale tijd en dit is de tijd waarin we aankomen. En daar werd ook die hele marketing omheen gebouwd, zeg maar. En dan zag je een piloot zo zitten. En nou ja, dat is in de basis waar het toolwatch echt voor gemaakt is, natuurlijk.
Ja. Dus dan kon je hem gewoon makkelijk draaien wanneer het vliegen was en op een ander continent kwam.
Ja.
Heb je ook Rolexen met meerdere tijden erop? De soort van meerdere watches, zeg maar. Dus dan heb je Europese tijd, Amerikaanse tijd of zo.
Ah, nee, dat bijvoorbeeld Patek Philippe heeft dat wel. Dat is een world time. Mm-hmm. En world time geeft je de mogelijkheid om overal in een paar klikken te zien hoe laat het is, zeg maar. En dan staan er ook echt landen of steden op, hè. Dus Londen, Hongkong, noem het eigenlijk maar op.
Ja.
Maar dat heeft Rolex heeft dat niet.
Heeft een Sea Dweller ook niet drie van... Ja, ik kijk nooit echt naar wat er staat. Ik vind het gewoon een mooi horloge. Maar die heeft toch ook een soort van drie kleine wijzerplaatjes.
Nee, een Daytona heeft dat. Daytona die heeft... dat is eigenlijk een racehorloge. Dus er zit een tachymeter op. Dus dan kan je hem meten. Mm-hmm. En in principe heb je natuurlijk nog steeds de Daytona race. Hè, ieder jaar in Florida. En de Le Mans race eigenlijk. En ik weet niet of het nog steeds is, maar vroeger kreeg de winnaar van de Le Mans race altijd een Daytona. En er zit daar in principe een chronograaf op, dus die kan je timen. Dus je kan kijken hoe snel die gaat.
Ah, ja.
En dan zitten er chronografen. Het is een chronograaf, dus er zitten subdials op. En die geven je nog andere functies.
Voor het, echt voor race specifiek?
Eigenlijk wel, echt voor race gaan, ja.
Wel
ja,
echt vet.
Ja, ja. Maar je hebt hier nog eentje.
Ja, we hebben nog de Cartier inderdaad. Die hebben we nog niet echt gesproken.
Zou je hier wat over kunnen vertellen?
Ja, zeker. Heel mooi. Ja, dat is nice, hè? Ja, Cartier is eigenlijk dus op dit moment een merk dat steeds populairder wordt. Zeker ook vintage markt. Dus heel veel mensen zijn eigenlijk op zoek naar andere modellen dan vaak rond. Hè? En bij Cartier krijg je vaak rechthoekig, vierkant, ovaal. Ze hebben echt alles. en dit is een tank Obus. Die was voor het eerst geïntroduceerd in 1923. En toen heel lang niet geproduceerd. En uiteindelijk in de jaren 90 weer geïntroduceerd. Zo. En dat is dit model. Dus deze komt uit 6 of 97 uit mijn hoofd. En wat zo mooi hieraan is het design. Dus ze noemen het bijvoorbeeld... Breguet-wijzer zitten erop. Dus dat is een wijzer. Er zit nog een klein... Nee, je kan hem maar eens goed kijken. Misschien. Je ziet die wijzers en daar zit een klein rondje zit daarin.
Ja,
zie je dat?
Ja, in het midden.
Ja, ja, ja. En dat is dus bijvoorbeeld de Breguet. Dus ook een horlogemerk die doet dat veel. En daarom noemen ze dat dan een Breguet-wijzer. Mm-hmm. En het hele design daaromheen... Het is gewoon fantastisch. Tot een paar jaar geleden keek niemand hier naar. En nu is het heel erg opkomend. En vinden mensen dit heel mooi om te bemachtigen. Dus het is volledig 18 karaat goud. Het is volledig gemaakt in goud. Er zit een echte saffier zit er ook. Een blauwe saffier zit er op. En als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een nieuw model. Dus als je een nieuwe tank bijvoorbeeld koopt. Betaal je €12.000. Mm-hmm. En dit is eigenlijk bijzonder, zeldzamer en is de helft van de prijs. Dus
een tank is een ander bekend Cartier horloge dan?
Ja, dus dat is meer een rechthoekig model. Is eigenlijk het meest bekende model van Cartier. Dus ja. De tank...
Is dat een Santos is weer een andere?
Ja, ja. Ook Santos.
Okay, ja, ik ben van ja. Cartier, ik ben helemaal niet zo thuis in horloges.
Nee, het is alleen maar goed. Nee, je kent ze wel. Maar ze zeggen ook wel dat de Santos het eerste vlieghorloge eigenlijk is. Okay. Pols vlieghorloge. Mm-hmm. Santos Dumont die had toen gevraagd aan Louis Cartier, dus eigenlijk de oprichter van Cartier, mm-hmm. om een Pols horloge te ontwikkelen. En daarom heet het ook Santos Dumont.
Dus Santos is de eerste.
Ja, de Santos Dumont is eigenlijk een piloot. En die daar werd toen, die had de hele tijd vroeger had je natuurlijk zakhorloges. Maar dan was hij aan het vliegen. En dan zat hij op zakhorloges. Dat wil ik niet. Dus ik wil natuurlijk gewoon. Dan stort hij waarschijnlijk meer. En zei van nee, ik wil natuurlijk om een pols kunnen kijken. En toen hebben ze dus de Santos.
Dit soort verhalen vind ik echt heel gaaf. Ja, dat geeft echt een soort van meer. Ja, ik weet niet. Dat verhalen achter horloges maakt het voor mij ook veel interessanter. En ook dus wat je zegt, misschien als iemand anders bekend dat horloge heeft gehad vroeger of zo.
Ja.
Dat kan een horloge al waardevoller maken, denk ik. Ja,
ja nee, zeker. Zeker, absoluut.
Ik ben benieuwd naar... Je had het net even kort over je eerste horloge. Wat was dat? Wat was jouw eerste horloge? Uit een erfenis, zei je.
Het was geen erfenis, maar het is wel iets heel bijzonders voor mij. Ik heb een 1614 gekocht. En een 1614 is eigenlijk de opvolger van degene die ik hier heb. Dan kunnen we het heel technisch maken. Maar in principe lijkt die echt precies hetzelfde. Alleen is het uurwerk iets meer geüpdate. Dus er zit een snelverzetting op. Hier moet je bijvoorbeeld 24 uur doordraaien, wil je naar de volgende datum gaan. Mm-hmm. En bij het moderne, die ik dus heb, 1614, kan je hem door middel van een andere stand de datum verzetten, zeg maar. Dus iets meer up-to-date,
iets handiger,
maar heeft wel echt nog die vintage looks.
Tof.
En wat het eigenlijk een beetje is gegaan, is dat mijn opa is wel helaas overleden, al een tijdje geleden. Mijn oma leeft nog wel, die wordt gewoon bijna 95.
Zo.
Ja, dat is nog een leeftijd, hè? Mm-hmm. Ja, dus dat is wel mooi. Maar die wou, als ze nog leefde, wel nog iets geven, zeg maar. Als ze erbij was van, joh, dit vinden we mooi. En kopen wat moois van en wat je wil, mag je zelf bepalen. Mm-hmm. En ik werkte toen natuurlijk al bij de juwelier. En toen dacht ik van, ja, zo'n horloge is toch wel altijd iets moois. Omdat je er altijd naar kan kijken. En dan denk ik toch wel van, hey, opa, oma, weet je wel, bedankt, weet je wel. En dat was voor mij wel iets wat ik heel mooi vond. Ik had het ook misschien opzij kunnen zetten voor een huis of voor een reis. Maar ik geniet er nog iedere dag van. En dat is voor mij heel dierbaar. En toen heb ik het horloge toen gekocht. Dat is nu 3 jaar geleden, denk ik. Ja, 3 jaar ongeveer.
Ja, gewoon die sentimentele waarde.
Ja, dat is mooi. En zo kijk ik ook wel naar horloges. En dat is hetzelfde bijvoorbeeld, hè, wat ik vertelde over mijn broer. Die zegt van, ja, die is dan uiteindelijk voor mijn zoon. Weet je wel, dat zijn van die dingen, die geef je dan door. En dan kan je toch wel even kijken. En dan denk je van, mooi, weet je wel.
Zeker.
Dat verkopen we ook wel. Verkopen ook wel een stukje emotie. En dat is, vind ik heel belangrijk.
Ja, want dat is ook waar ik een beetje naar benieuwd ben. Qua de mensen die nu aan het luisteren zijn en nu geïnteresseerd zijn om iets te kopen.
Ja.
Wat zijn vragen die je aan jezelf moet stellen om erachter te komen welke horloge juist voor jou is?
Ja, eigenlijk heel simpel van, ja, wat vind je mooi? Ja, het is eigenlijk van, ja, wat trekt je aan? Budget is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Wat wil ik eraan uitgeven? En daarin ook gewoon heel eerlijk naar jezelf zijn. Hè? Ik heb soms ook wel komen mensen binnen en die zeggen van, ja, ik wil €4.000 uitgeven. Nou, voor €4.000 kan je wel een Rolex kopen, maar je kan geen Datejust kopen. Want die beginnen vaak een beetje vanaf €5.000. Als je goed zoekt, kan je ze ervoor vinden. Maar als je ze bijvoorbeeld bij mij wil halen, dan worden ze geserviced en hè, krijg je garantie erbij. Dus zijn ze iets duurder. Maar als je dan voor jezelf zegt van ja, ik heb nu 4 gespaard, maar eigenlijk wil ik die van 5 hebben, dan zeg ik ja, spaar dan gewoon nog iets meer door en koop dan die van 5, zeg maar. Ja, weet je wel? Dat is het wel. En ga niet voor van ja, ik wil nu een Rolex kopen, dus ik ga er nu eentje kopen en ga nu het geld uitgeven. Want uitgegeven is uitgegeven, ja toch? Ja. En dan heb je het niet meer.
Ja.
Dus koop altijd gewoon iets wat je mooi vindt. En om het te hebben over een stukje investering. In principe blijft alles waardevast. Wat je koopt op de marktwaarde, zeg maar. Dus hè, ik verkoop die Datejust voor 6.500 euro. Dat is die ook gewoon waard in de markt, in mijn optiek. Als je op het moment dat je het wil verkopen, dan zou je hem altijd voor 6.500 kunnen verkopen aan een particulier. Maar als je hem aan een winkel verkoopt, verlies je er altijd wat op. Omdat die ook weer winst moet maken, heel simpel.
Ja.
Maar of het heel veel gaat stijgen in waarde, dat denk ik niet. Maar het is wel iets waardevast. Dus op het moment dat je het zou willen verkopen, krijg je in ieder geval een hoog bedrag voor terug, zeg maar.
Dat is wel goed om te horen. Dus je kunt eigenlijk een horloge kopen voor 6.000 euro. 1 of 2 jaar genieten van een Rolex dragen. Ja. Weer verkopen voor 6.000 euro en weer niks kwijt.
Ja, dan, ja, als je het dan verkoopt aan een winkel voor 5.500 of zo, ja,
dan nog steeds,
dus heb je eigenlijk voor een paar jaar dragen van een Rolex 500 euro betaald.
Ja.
Als je er goed mee omgaat.
Ja, dus boys, welke wordt het?
Ja, ik zit niet wat te kiezen.
Nee, maar dat is natuurlijk in principe wel. Hè. Kijk, je moet er goed voor zorgen. Niet gekke dingen mee doen. Mm-hmm. Ik heb soms wel eens een horloge verkocht. En dan kreeg ik na 2 weken kwam die terug. En zei, ja, doe het niet meer. En dan keek ik zo, dan was het hele horloge afgebutst, weet je wel. En dan gekke dingen mee gedaan. En dan denk ik van ja, dan is het gewoon niet jouw horloge, zeg maar. Dan moet je gewoon iets wat helemaal rubber is of zo. Moet je dan kopen. Dan ga je daar gewoon gek mee doen. Ja, of een G-Shock of zo, weet je wel. Dan kan je gewoon alles mee doen. Dan kan je gewoon bergen mee beklimmen. Maar ja, met sommige Rolexen moet je gewoon wat voorzichtiger zijn. Zeker met vintage. Dat zeg ik ook vaak bij, hoor. Ik zeg wel, dan kijk ik zo een beetje. Ik zeg van, ben je in het weekend een beetje wild? Of, en dan kan ik toch alles mee doen? En dan zeg ik van, ja, rustig aan. Misschien is deze niet voor jou, weet je wel. En dan naar iets anders toe.
Precies.
En dan maakt het helemaal niet uit. Dat is ook prima. Het is gewoon een gebruiksvoorwerp. En dat is ook belangrijk in de basis van, je moet ervan genieten. Draag het iedere dag. Wees er niet te voorzichtig mee. In zin van, je moet het ook gewoon lekker dragen.
Ja. En zijn er nog specifieke punten waar je van zou zeggen, let hierop als je er een koopt. Stel je voor, je koopt tweedehands van, is de band goed, is iets, weet je wel, focuspunten.
Ja, kijk, dan kom ik weer terug. Jasper van Amsterdam Vintage Watches, die heeft gewoon een hele goede quote en dat heet buy the seller. Dus meer van, koop het gewoon altijd bij een zaak waar je vertrouwen hebt. Die, betaal gewoon net iets meer en weet gewoon dat het goed zit, zeg maar. Bij mij, ik heb een winkel, daar investeer ik gewoon in. Omdat het ook gewoon een plek is waar je altijd naartoe kan gaan. Stel, je koopt een horloge bij mij en ik van, hey, volgens mij klopt dit niet of dit niet. Ik ga gewoon even naar Bernd toe en ik loop gewoon binnen, want de deur staat er altijd open. Dat is gewoon een fijn gevoel. En als je bijvoorbeeld iets online koopt, dan kan je misschien wel iets goedkoper vinden. Maar die persoon is gewoon weg. Hè? Die kan je dan niet meer benaderen. Het is niet een plek waar je makkelijk naartoe kan gaan.
Ja.
Dus koop het gewoon bij een winkel. Dat zou ik adviseren. Of een bekende webwinkel of iets. Hè. Dus er zijn ook heel veel handelaren die het alleen online doen. En koop iets met garantie. Dat zou ik altijd adviseren. Dat je in ieder geval wel. Wij bieden bijvoorbeeld 2 jaar garantie aan.
Okay.
Ja, dan kan je daar gewoon op terugvallen.
Zeker.
Ja. Ja.
Dus garantie en kende persoon.
Ja.
Oké. Okay. Ja. En dan, ik ben wel benieuwd. Qua hoe weet je of een Rolex of een andere. Nou, oké, laten we dan zeggen Rolex. Hoe weet je dat het echt is? Qua, wat zijn een beetje details waarnaar jij kijkt?
Ja, wij zeggen altijd jaren ervaring. Maar kijk, vintage is wat lastiger na te maken dan modern. Dus bij modern kunnen ze het echt de laatste tijd 1 op 1 namaken. Dat is bijna wel een beetje engig, zeg maar. Ik heb bijvoorbeeld een keer een horloge laten gaan op een afwerking van het uurwerk. Dus toen dacht ik van, hey, die tandwieltjes of die schroef, die ziet er afwijkend uit. We doen het niet. Maar de pas, het pasje wat erbij zit, de garantiekaart en alles, dat leek allemaal, was allemaal goed. Dus vaak vanaf de buitenkant is het lastig te bepalen met modern. Dus daarom maak ik het altijd open. Dat is wat lastiger, zeg maar, als je het particulier doet. Maar in principe als je het.
Kun je misschien ook naar jou toe gaan en dan kunnen jullie dat doen? Of doen jullie dat niet zo snel?
Modern niet, omdat het een beetje risico is, zeg maar. Ik zou eerder zeggen van ga naar een authorized dealer. Hè? Dus ga naar een. Je hebt dus in Nederland Gassan of Schaap Citroen. En check bij hun of je dat horloge kan laten checken. Ze zullen dan waarschijnlijk zeggen dat je een taxatie moet uit laten voeren. En op het moment dat het dan nep is, zeg maar, dan hoor je dat. Maar Ja, er zijn best wel wat mogelijkheden. Sommige zaken bieden dat wel aan. Dat je zegt, kom langs, dan betaal je €100 en dan doe ik de check voor je. Maar wij doen dat niet, omdat ik... dat heeft niet met het vertrouwen van mij te maken, maar... Ja, kijk, als je gewoon een horloge wil hebben wat, wat goed is, koop hem dan gewoon bij mij.
En dan, weet, dan, je niet,
dan weet je dat het goed is, zeg ja. maar. Ja, en dan... ja, heel vaak, ik krijg heel vaak de vraag, hoor, van... kan ik hem bij jou laten checken of zo? Maar dat doe ik niet. Vintage zou op zich wel kunnen, maar modern doe ik gewoon echt niet.
Nee, snap ik.
Die risico's zitten ook gelijk bij jou.
Ja, toch? Ja, kijk, stel dat ik het denk van... oh ja, op het eerste oog, het lijkt wel. Wat ik zeg, hè, het is echt één op één. Mm-hmm. Het is gewoon, ze kopen een echte en ze maken er gewoon een kloon van. En maar uiteindelijk worden ze zo goed... dat ze ook de tandwieltjes en de schroeven helemaal na kunnen maken.
En het serienummer dan, kun je daar dan nog aan... iets aan zien? Of,
In principe moet het serienummer overeenkomen met wat op de papieren staat. Maar ja, ik kan je ook een filmpje laten zien. Dan komt het gewoon uit een systeem en dan uit een kaart maken. En dan is het gewoon een 1-op-1 kaart die je ook gewoon krijgt bij Rolex.
Ziek is dat.
En vecht Rolex daar ook tegen? Doen ze iets eraan? Of kunnen ze
vrij weinig? Ik denk het wel, ja. Maar het is een beetje stille kracht. Hè. Je hoort er niet heel veel vanuit Rolex zelf. Dus ik denk dat ze daar wel echt mee bezig zijn. Maar... je zou bijna iets moeten implementeren. Hè? Een soort scan of zo in die pas. Misschien is dat nu al bij die moderne. Dat je hem in een kaart...
Is digitaals, ja.
Doet en dat je dan kan checken of dat klopt of
gewoon
niet.
Gewoon 1-op-1 chip of zo.
Ja, bij wijze van spreken, zeg maar.
Dan kunnen ze dat weer hacken of zo. Ja. Op een of andere manier.
Ja, maar ik moet heel eerlijk zeggen. Omdat moderne horloge niet echt mijn markt is. Ja, ben ik er eigenlijk ook niet veel mee bezig.
Nee. Mm-hmm.
Omdat ik het ook gewoon niet wil inkopen.
Want de vintage watch is dus wel wat lastiger om te klonen.
Het horloge wel, ja. Mm-hmm. Maar de papieren, dat is ook een aanfluiting. Want we gaan wel eens naar een beurs toe... en daar worden gewoon die papieren gewoon gepuncht. Dan zeggen ze... Want vroeger was het echt papier, hè. Het waren geen kaartjes zoals nu, plastic kaartjes, maar echt papieren. En dan werden je nummers werden erin gepuncht, zeg maar. Hè? Mm-hmm. Dus, en dan werd er gewoon een juwelier ingeschreven van waar je hem kocht. En dan kreeg je die papieren mee. En nu worden ze soms gewoon leeg aangeboden. Zeggen ze, welk kastnummer heb je nodig? En dan drukken ze het gewoon erin en dan geven ze het mee. En daarom, doospapieren zijn voor mij niet belangrijk. Omdat ze dus juist heel erg gefaked worden, zeg maar. Hè?
Ja, dus het kan ook zijn dat je dan een horloge hebt die dus wat meer waard is... omdat er papieren bij zitten en dat zijn dan geen echte papieren.
Ja, want er wordt wel gewoon een premium voor gevraagd, voor dozenpapieren.
Ja.
Maar ik snap het wel, hè. Kijk, het is je eigen keuze. Als jij bijvoorbeeld zegt, ik heb er gewoon baat bij dat er een doos en papieren bij zit... wie ben ik om te zeggen dat het dan niet mag? Maar voor mij, als ik soms... Kijk, bijvoorbeeld dit horloge... Ik vind het dus echt top, omdat hij dus die confetti dial heeft. Maar het heeft geen doos papieren.
Mm-hmm.
Ja, ga ik niet zeggen, ja, dan wil ik hem niet. Nee, ik wil dat horloge gewoon, want ik vind het super tof. Het is een uniek horloge. Dus die papieren kunnen misschien ook gewoon gefaked zijn... die ik dan van die persoon koop, weet je wel. Van wat is het dan nog waard?
Ja.
Dus daarom zeg ik, het gaat om het horloge. Betaal geen dikke premiums voor horloges met doos papieren. Ik moet overigens wel zeggen dat ik ze ook verkoop met doospapieren. En dan zijn ze weliswaar iets meer waard. Maar voor mij zit echt de waarde wel in het horloge.
Want deze zijn echt van jou of zijn deze voor de verkoop?
Nee, dit is echt verkoop. Dit is echt van de winkel. Ja. Okay. Ja. Nee, dit is... mijn eigen deze ligt hier niet eens tussen. Maar het is echt... Kijk, ik heb een mooie quote. Kijk, mijn liefhebbershart die zegt ik koop voor altijd. Maar mijn portemonnee die houdt het soms tegen, zeg maar. Weet je wel, dat is het. En... dat is ook heel belangrijk om te zeggen van heel veel mensen denken natuurlijk juwelier, veel geld, overal etentjes, reis, dingen. Het is niet zo. Weet je wel? Het is van we hebben een winkel en daar kopen en verkopen we hele mooie producten. Maar het is niet dat we daar miljoenen aan verdienen of zo, zeg maar.
Nog niet.
Nog niet. Ja, je weet het niet. Maar je moet wel realistisch blijven, zeg maar, altijd.
Het is ook gewoon passie.
Het is gewoon passie, liefhebberij. En natuurlijk moeten we op tijd van de dag wat kunnen eten... en ook een keer op vakantie kunnen gaan. Dus dat gebeurt ook wel. Maar wij zijn heel erg aan het opbouwen. Hè? Want we zijn net pas gestart in principe. Mm-hmm. En daar ligt voor ons de focus op. Hè? Alles terug erin, groter kunnen worden.
Ja, want ik ben wel benieuwd naar je toekomstvisie. Met het bedrijf wat je nu aan het bouwen bent. Hoe ziet dat er een beetje voor jou uit?
Ik zou je heel eerlijk zeggen dat ik zou dus nog gewoon heel graag horeca willen hebben. Omdat het toch een beetje mijn achtergrond is.
Horeca nog erbij, zeg maar.
Ja. Ik zou uiteindelijk nog heel graag een restaurant willen hebben. Het liefst Frans georiënteerd. Gewoon gezelligheid, familierestaurant, zeg maar, waar je met maten komt of met familie. En dan gewoon lekker shared dining, eten, wijn. Ja, alles gewoon chill, relax, niet allemaal zo zitten. Maar dat de kwaliteit goed is, dat zou ik heel mooi vinden om dat uiteindelijk nog te kunnen hebben. Maar voor mij ligt nu echt wel de focus gewoon in de winkel. Als ik bijvoorbeeld kijk over bijvoorbeeld 5 jaar, dan zou ik die winkel alsnog willen hebben, maar zou ik ook wel meer willen reizen. Dus om meer, zeg maar, op zoek te kunnen gaan naar horloges voor klanten die bijvoorbeeld echt specifieke modellen in gedachten hebben die ze graag willen hebben. Mm-hmm. En dat de winkel gewoon altijd kan blijven bestaan. Dat het echt een herkenningspunt is voor liefhebbers en collectors die daar gewoon kunnen komen als een soort huiskamer waar je kan chillen en mijn koelkast kan leegdrinken, zeg maar. Ja, dat is wel gewoon heel belangrijk. En ja, dat we gewoon nog steeds unieke stukken kunnen kopen en kunnen blijven kopen.
Misschien iets van een combinatie of zo, dat mensen dan uit eten gaan en dat je dan ook tegelijk soort van een watch show doet, een collection of zo.
Ja, dat klinkt heel vet.
Ja, ik heb bijvoorbeeld goede vrienden van mij, dat zijn handelaren uit Duitsland. Ja, die verstaan dit niet, maar ik zal het wel aan ze laten zien. Waar die hebben echt voor ogen dat ze dan bijvoorbeeld een restaurant hebben en daarboven hebben ze een private area waar ze dan eigenlijk een kantoor hebben met horloges, zeg maar. Mm-hmm. En dat je dan soms privé naar boven kan gaan of zo, weet je wel. En dat je dan daar nog even kan kijken.
Dat de obers allemaal leuke modellen dragen en dat je dan kan
die wil ik. Ja. Nou ja, goed, het is een concept, hè. Maar zij komen bijvoorbeeld uit München. En zij zien het helemaal voor zich om dat dan uiteindelijk dan te hebben. Het zijn ook trouwens jonge gasten, 18 en 21.
Zo.
Echt succes. Ze zijn echt heel, heel, heel goed bezig. Echt, echt chapeau. En, maar ja, dat is leuk. Je leert ook zoveel mensen kennen met ideeën. En ik zou dat heel mooi vinden. Mijn vriendin die heeft bijvoorbeeld ook een hospitality-achtergrond. En dan zou ik het heel mooi vinden om uiteindelijk zoiets met elkaar natuurlijk ook op te bouwen.
Mm-hmm. Klinkt heel vet. Ja, zeker. Ja, ik denk wel meteen ook aan dan iets van ook een soort podcast daar doen of video's maken daarvan. Ja, ik zie het ook al helemaal voor me.
Ja. Klinkt goed. Ja, zeker. Ja, dus dat stopt. Ik denk dat, maar de focus ligt nu echt in de winkel. Ja. De winkel is echt opbouwen, met het team gaan bouwen naar een goede basis. Dat we echt mooie stukken kunnen leveren, dat we goede service verlenen. Dat is echt super belangrijk.
Wat is nu een beetje jouw main task, zeg maar, in het bedrijf? Het vinden van klanten, het vinden van watches of wat doe jij het meest?
Chillen.
Nee. Gewoon kijken hoe jouw werknemers werken.
Nee, zeker niet. Nee, het is heel belangrijk. Ik vind het wel heel belangrijk om een platte organisatie te hebben, zodat iedereen wel alles tegen elkaar kan zeggen. We hebben ook niet een heel groot team. We zijn met z'n vieren en niet eens altijd met z'n vieren aanwezig. Mm-hmm. Dus een van mijn beste vrienden en jeugdvriend, die helpt mij voornamelijk met de boekhouding, maar heeft ook heel veel passie en kennis voor het horlogevak. En die zit naast mij altijd. En daar heb ik altijd heel veel gesprekken mee. Dus dat werkt heel goed. En daarnaast hebben we 2 jongens bij ons werken die op de achtergrond helpen met de website, fotografie, teksten schrijven. Maar ook gewoon de verkoop in de winkel. Hè? En het is gewoon leuk om dat met elkaar, die basis goed te hebben. Goede communicatie, leren. Ik leer ook nog steeds van hun. Zij leren van mij. Mm-hmm. Daar moet ik ook voor openstaan dat ik leer van mensen die bij mij in het bedrijf zitten, werken. Omdat dit een beroep is waar je iedere dag leert, zeg maar. Iemand heeft weer iets gelezen. Ik leer ook van jou over Jeff Bezos, die een klok in de grond. Ja, dat vind ik mooi. Dat zijn mooie verhalen, die neem je mee. En hij, dus iemand die bij mij in het bedrijf werkt, die heeft ook weer kennis die hij wil delen. Dus dat vind ik heel belangrijk. Dus ik ben daar veel in de winkel ben ik aanwezig. En dat is voornamelijk inkoop. Dus kijken van waar kunnen we mooie stukken bemachtigen? Voor wat kopen we dat in? Voor hoeveel verkopen we dat? Heeft het service nodig? Wat kost dan die service? Hoeveel blijft er onderaan de streep over? Dat is het een beetje. Mm-hmm. Hoe kunnen we de brand groter maken? Echt Gaillard. Dat is voor ons heel belangrijk. Willen we ook meer dingen gaan doen? Misschien met merchandise. Of kijk hoe deze podcast bevalt. Misschien ook iets van een podcast doen of zo. Weet je? Ja, je weet het niet. Kijk, we hebben de mooie ruimte hebben we ervoor. Daar in de winkel. Dus dat is ook gaaf. Dus misschien kunnen we eens een keer
als we iets kunnen leren of zo.
Misschien kunnen we daar iets van leren.
Misschien de volgende aflevering daar, in de zaak.
Dat soort dingen. Daar zijn we mee bezig. En kijk, het klinkt misschien een beetje gek, maar het product verkoopt uiteindelijk wel. Het horloge verkoopt uiteindelijk. Iemand vindt dat mooi. Als je maar iets bijzonders hebt, dan koopt hij het uiteindelijk. Is het niet nu, is het over een paar maanden. Mm-hmm. Dus dat klinkt een beetje gek, maar de hand, dus het zoeken naar horloges, is eigenlijk het leukste en het moeilijkste ook wel. Dus daar ben ik voornamelijk mee bezig. En het maken van video's en content en dat soort dingen. Dat vind ik ook heel leuk.
Ik ben benieuwd wat een van de grootste fouten is die jij hebt gemaakt in het opstarten van je bedrijf. Als die er zijn. Of
ja,
jawel
hoor. Ik ben soms denk ik, dat is een beetje, daar ben ik nu wel steeds mee aan het verbeteren. Ik ben soms iets te makkelijk in dingen. Dus kijk, ik ben geen rekenaar of zo in mijn hoofd. En daarom heb ik die goede vriend van mij erbij. Die kan goed rekenen. Maar ik zat een beetje zo van, nou ja, kijk. Ik kon die winkel dus uiteindelijk bemachtigen. Maar er stond natuurlijk wel een prijs tegenover. Dus ik een beetje zo te kijken van... ja, dan doe ik een beetje zo en doe ik een beetje zo. En dan, ja, dan krijg ik daar een beetje geld en zo. En dan verkoop, ja, dan verkoop ik zoveel. En dan, ja, dan heb ik het gewoon eruit. Dus dan ga ik gewoon de eerste maand gewoon al winst draaien, weet je, als het zo gaat. Maar zo gaat het natuurlijk niet. Weet je wel? Ik heb daar gewoon soms wel iets te makkelijk over nagedacht. Dat ik dacht van, nou, die wereld is zo hyped. Ik ga in een pand waar Amsterdam Vintage Watch in heeft gezeten. Dat moet wel vanaf moment 1 een succes zijn. Mm-hmm. En toen ben ik daar iets te makkelijk in geweest, zeg maar. Ja. Dus toen heb ik wel, kwam ik heel snel achter van... oeh, dat kost wel veel geld. Weet je wel, hè? Kijk, wij verkopen natuurlijk horloges. Maar daaromheen moet je zoveel regelen. Dat is verzekering, veiligheid. Mensen met kennis zijn ook niet goedkoop. Je moet servicen, dus die horloges... je moet je rekening houden met €600 service, hè, voor zo'n horloge.
Hoe bedoel je dat?
Dus
dat
dan wordt zo'n horloge helemaal opengemaakt, wordt gereviseerd. Hè, dat, okay, dat we met garantie kunnen verkopen. En daar betaal je ongeveer €600 voor.
En wordt het ook verrekend dan in de prijs die de klant betaalt? Of is dit...
Maar dat is dus het inkoop versus verkoopspelletje. Van die verkoper aan mij, die ziet natuurlijk prijs X staan. Maar ik heb sowieso al €600 kosten aan service, weet je wel?
Ja.
Dus wat hou je dan over? Wat mag ik dan verdienen? Dat is altijd een goede vraag trouwens. Dat heb ik onlangs geleerd, ook van de buren.
Okay.
Ja, bij een inkoop, zeg maar, van ja, wat mag ik verdienen van jou?
Wat is dat je vraagt?
Nou, ik vraag niet heel vaak, want vaak komen mensen wel met de verwachting. Ik zeg altijd van, wat is uw vraagprijs, weet je wel? Wat wil je dan overhouden? Vind ik al zo netjes. Maar soms zeggen mensen, ja... Wat wil jij doen, zeg maar? En dan zeg ik, nou ja, wat is die waard in uw ogen? Ja, en dan dit. Oké, ja, wat mag ik dan verdienen? En dan zit je zo te kijken, wat mag ik dan verdienen? Ja, weet ik niet. Weet je wel? En dan heb je een beetje een spelletje. Dat is het inkoopspelletje. Dat vind ik leuk, zeg maar.
Dat handelen vind je ook wel leuk. En een beetje, moet je ook wel leuk vinden.
Mooi deal maken, zeg maar. Kijk, je moet mensen niet oplichten. Dat is echt belangrijk. Dus je moet mensen ook gewoon zeggen van, nou, dit is het waard. Hiervoor ga ik het servicen. Zoveel wil ik overhouden. Dan gaan nog een paar kosten af voor dit of dit of dit. En dan hou ik dit over. En bij mij zit er altijd net iets meer ruimte tussen, omdat ik gewoon een winkel heb.
En werknemers.
En service en garantie. En daarom is het bij mij gewoon duurder. Maar heb je wel een plek waar je altijd naartoe kan gaan.
Ja.
Maar ja, eigenlijk dus simpel in de basis. Heb ik me gewoon verkeken op de kosten, weet je. Dat is niet zozeer een fout, want het gaat nu gewoon goed. Dus dat ik wel echt van zo, wat een geld is dat eigenlijk.
Maar ik denk zelf juist dat de andere kant daarvan is dat je te voorzichtig bent, dat nog erger is. Want dan begin je nooit. Jij bent wel gewoon begonnen en je hebt het gewoon gedaan. En dan is het misschien, valt het een beetje tegen, maar dan komt het ook al heel goed.
Ja, dat is wel gewoon een belangrijke tip voor mezelf. Er ging natuurlijk wel heel veel aan vooraf. Ik heb veel kennis opgedaan voordat ik het besluit om de winkel over te nemen. Het bedrijf Amsterdam Vintage Watches bestaat nog, maar de winkel. En er zat heel veel kosten bij. En ik weet nog dat ik bij mijn ouders aan tafel zat. En het was van, dit en dit. Nou, ik weet niet hoor. En wat ga je dan aan verdienen? En wat blijft er dan over? En moet je dat wel doen? En ik heb ook een investeerder die daarbij helpt. Dus ook wel iemand die mij assisteert sowieso in het ondernemen, maar ook financieel gezien. En die zei gewoon van, ja... Gewoon gaan, toch? Ja, dat was het zo. Van, ja, wat kan je er meer aan? Je kan wel de hele tijd in problemen denken, maar je moet gewoon gaan. Je moet gewoon oogkleppen op en beuken. Mm-hmm. En als je het niet probeert, dan weet je het ook niet, hè?
Zeker.
Nooit geschoten is altijd.
Ja, dus... dan kom je er nooit achter.
Nee, daar kom je er nooit achter.
Want ik ben wel benieuwd. Want als jij dan op jacht bent eigenlijk naar nieuwe watches, dan heb je cash nodig.
Mm.
Dat heb je dus gewoon via die investeerder, regel je dat dan? Of trek je dan een soort van leningen om dat te kunnen financieren?
Ja, natuurlijk. Je hebt daar, we hebben eigenlijk twee vormen hoe we het doen. Je hebt conciliatie, dus dan verkoop je hem voor een aanbieder. Of je hebt inkopen, dan koop je het natuurlijk direct in. Conciliatie komt een klein beetje uit de kunstwereld. Hè? Dus in art galleries, dat kunstenaar hun art daar neerleggen. Schilderijen of whatsoever, of beelden. Mm-hmm. En dat verkoopt die galerij dan voor die persoon. En op het moment dat hij het dan verkoopt, dan houdt hij een percentage in. En ja, dat hebben we heel veel gedaan. Dat doen we eigenlijk nog steeds. Daarmee loop je natuurlijk als ondernemer iets minder risico. Want je stopt er niet een eigen investering in. Maar daarom zijn je marges wel kleiner. Omdat de verkoper die krijgt niet meteen zijn geld. Maar wij verkopen het voor die persoon. Mm-hmm. Dus dat zijn vaak duurdere stukken. Dus ik heb bijvoorbeeld ook een Patek Philippe heb ik liggen. 2 stuks. Nou, die zijn allebei boven de 40.000 euro. Ja, dat ga ik gewoon nu op dit moment dan bijvoorbeeld niet zelf nog investeren. Dus dan zeg ik van, nou, dan verkoop ik dat voor die persoon. En dat gaat vaak heel snel, omdat we natuurlijk die winkel hebben.
Ja.
En voor die persoon is dat heel fijn. Want die houdt er onderaan de streep meer aan over. En wij regelen alles qua veiligheid, verzekering, noem het allemaal op. Dus het is gewoon peace of mind, zeg maar. Dus je geeft het gewoon uit handen. En inkopen doen we ook veel. En dan koop je... Dat is eigenlijk natuurlijk wel heel fijn. Want dan is het gewoon van jezelf, zeg maar. Mm-hmm. En dan kan je zelf bepalen wat je ermee doet. Maar dat zijn de twee manieren die wij gebruiken.
Doe me een beetje denken aan... een beetje gek vergelijk met Albert Heijn of zo. Stel je voor, je hebt een bepaalde merk... die wilt dan bij de Albert Heijn zitten. En dan... Albert Heijn die regelt het verkoop van dat merk, zeg maar. Het is hetzelfde wat jij dan nu hebt. Dus het is gewoon, je krijgt een soort van die watch gratis, I guess. En dan verkoop je hem. En dan wat diegene krijgt dan betaald. En jij krijgt dan zeg maar nog wat over is.
Wat ertussen zit, zeg maar. Ja.
En dan hoef je ook niet upfront heel veel in te leggen.
Eigenlijk niks. Behalve soms vertrouwen. Service. Ja, het is een vertrouwen natuurlijk. En ja, bij heel veel mensen, ik denk dat ik dat een beetje heb vanuit hospitality. Niet om mezelf veren in mijn reet te steken of zo. Maar kijk, mensen voelen zich wel altijd gewoon vertrouwd en chill bij mij. En we hebben gewoon een gesprek en ik leg gewoon duidelijk uit van... joh, hè, wat ik net ook zei, mijn hart zegt alles kopen. Maar soms kan het gewoon niet. Het is gewoon geen slimme zet. Maar ik wil het wel graag verkopen. Mm-hmm. Maar sta je dan ook voor conciliatie? En dan blijft er dit over. En als ik hem in zou kopen, blijft er dit over. Dus het is een beetje te rekenen. En dan zijn ze ook bij andere mensen geweest. En ik verzeker ze, ze krijgen meer dan bij wie dan ook. En ik verdien er onderaan de streep ook aan, zonder te investeren, zeg maar. Mm-hmm. En dus je hebt best of both worlds, zeg maar. Ik kan echt hele unieke stukken verkopen die ik in mijn eerste jaar echt niet zou kunnen kopen als ik zelf de investering had gedaan. Maar simpelweg door conciliatie dat wel biedt. En mensen zien mij daardoor wel als een punt waar ik gewoon unieke stukken verkoop, zeg maar. Mm-hmm. En daar ben ik heel blij op dat mensen het vertrouwen ook in mij hebben dat ik dat voor hun mag en kan doen.
Ja, win-win.
En dat is natuurlijk ook voor mensen die in deze business willen stappen. Misschien, die luisteren of die dat mooi vinden. Pas ermee op. Doe eerst veel kennis op. Leer. En alles is mogelijk. Zeker ook financieel gezien. Je moet niet geen beren op de weg zien. En je denkt van ja, een horloge, jeetje, 6.000 euro, dan heb ik er eentje. Weet je wel. Natuurlijk heb je wel een investering nodig om ergens mee te starten. Een stukje veiligheid, service en alles eromheen. Mm-hmm. Maar het kan al met een relatief lage investering kan je ermee beginnen, zeg maar. En je kan ook gewoon met 1 horloge beginnen en dan 2 kopen en dan 3 en dan 4.
Ja, hoe raad jij dat aan voor iemand van ons leeftijd die zou willen beginnen in die wereld en je hebt nog niet heel veel geld? En naar je vader stappen, vragen om bedrag, naar vrienden?
Ja, kijk, ik zou van vrienden nooit lenen. Dat is een goed advies, zeg maar. Ja, ik zou van vrienden nooit lenen. Nee.
Denk je juist eerder? Ik dacht juist eerder van vrienden lenen.
Nee.
Dat is een beetje een bekende valkuil.
Ja, het is...
Familie ook niet eigenlijk, zeggen ze toch?
Nee, ja, ze zeggen het. Ja, kijk, het gaat sowieso een beetje om hoe sta je erin? Hoe is je relatie met die persoon? En natuurlijk kan je ook wel van vrienden lenen. Maar ik heb gewoon voor mezelf in principe niet van vrienden lenen, zeg maar. Omdat je daardoor... je kan jezelf gewoon... het kan gewoon verkeerd gaan, zeg maar. Dan zet je je vriendschap voor op het spel.
Het is gewoon zaken doen uiteindelijk.
Ja, juist. Maar daar was ik ook heel bang voor met die goede vriend van mij. Het is echt een van mijn beste maatje. Eigenlijk mijn beste maatje. Mijn boekhouder gewoon. Dus we zijn ook op werk, zijn we collega's. Maar buiten de deur zijn we gewoon maten en zo. Daar was ik heel bang voor. Van hoe gaat dat ontwikkelen, zeg maar. Maar eigenlijk werkt dat supergoed. En dan zegt hij tegen mij baas. En dan zeg ik altijd nee, je bent collega. Zeg maar, we zijn collega's, geen baas. Dan gaat hij nu weer lachen. Maar dat is voor mij... Dat vind ik wel heel fijn. Maar als het om financiële zaken gaat, dan moet je... Kijk, als het plan duidelijk is en een vriend kan investeren... en die kan je daar ook in coachen of adviseren... ja, why not? Dan maakt het in principe niet uit. Mm-hmm. Maar als het is van ja, ik heb het een maandje nodig of zo... weet je wel, en dan krijg je het dan terug... Ja, dan zou ik het gewoon niet...
Dat is toch wel sketchy.
Ja, toch?
Ja. En heb jij die investeerder dan ook via dat netwerk een beetje gevonden? Of kende jij deze persoon al?
Nee, hij is klant van mij geweest. Ja. Dus eigenlijk is dat zo een beetje gegroeid. En ja, gewoon goed contact mee. Zelf ook ondernemer. Vind het zelf ook leuk. Horloges. En dan werkt het al automatisch goed.
Ja.
Met hem ook gewoon goede relatie. En dat is belangrijk. Uitspreken als je iets tegen zit of anders moet. En als je gewoon die communicatie goed houdt en alles op tijd aangeeft, dan werkt dat gewoon top. En wat ik mooi vond is, hij zei van, let's go. Hij zei, let's go.
Hij vertrouwde jou meer go. Dan...
Zo makkelijk.
Hij vertrouwde het idee meer dan jij, terwijl hij nog het geld erachter had.
Nou, we hadden natuurlijk wel gewoon veel gesprekken met elkaar, weet je wel, vooraf. Dus het was niet de een op andere dag van, nou hier, ga maar. Ja. Maar het was wel gewoon op een gegeven moment dat ik dacht van, nou, we hadden een overeenkomst met Vintage Watches. En we gaan het gewoon zo doen. En toen zei hij ook van, geen weg meer terug, hè. Ik dacht echt van, geen weg meer terug. Nee. En toen een contract getekend en dan zit je erin. Ja.
Burn the boats.
Het is echt vet.
Mm-hmm. Ja, dat is een leuk spelletje. Om de podcast te eindigen heb ik nog één vraag van een kijker.
Ja.
Die is wat meer controversieel, denk ik.
Ja.
En dat is Patek of Rolex, als je moest kiezen.
Dat is een goede vraag. Rolex.
Ja? Hoezo?
Hoezo? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat het gewoon het design... Kijk, Patek Philippe is natuurlijk prachtig. Super mooi gemaakt. Is een beetje de endgame watch voor heel veel mensen. Weet je wel, van als je 50 bent, je bent succesvol, dan koop je die Patek Philippe en dat is super mooi. Maar ik weet niet, een Rolex zou ik iedere dag kunnen dragen. Daarin, weet je wel. Een Datejust die ik heb, die wil ik oneindig blijven dragen. En het spreekt me gewoon iets meer aan. Dat is het misschien meer. Patek Philippe is natuurlijk prachtig, maar ik denk dat heel veel mensen voor Patek Philippe kiezen omdat het duur is, zeg maar, weet je wel.
Ja.
Rolex is ook niet goedkoop, ruim niet verkeerd, maar als je een mooie Patek wil kopen, dan zit je toch wel gauw op €30.000 of zo, weet je wel. Terwijl als je een mooie Rolex wil, dan ben je voor 4.000, 5.000, 6.000 euro heb je erin.
Kan je al beginnen. En je hebt voor elke mogelijkheid duiken, vliegen, bungee jumpen.
Ja,
voor alles heb je wel
Ik zou Rolex. Dat niet doen met een Rolex, maar...
Ja, het zou zo wel kunnen. Het kan. Ja, zeker.
Rock climbers.
Dus dat vind ik wel heel mooi. Ja.
Ik wil je bedanken.
Ja, jullie boys, echt nogmaals, echt super tof. Vond het leuk.
Ik vond het ook hartstikke leuk. En waar kunnen mensen naar jouw winkel gaan? Wat is het adres?
Single 414 in Amsterdam. We hebben ook een website en Instagram. Dus leuke filmpjes, dingen en zo staat daar ook op. En onze stock staat op de website. En stel dat je het gewoon leuk vindt om een keer met ons in contact te komen. We hebben een telefoonnummer, alles in ons online staan. Of kom gewoon langs en kom even lekker die koelkast leeg zuipen.
Heel goed idee.
Ja, toch?
De linkjes staan in de beschrijving.
Yes, thanks boys.
Bam.
Cheers. Bam.